J'ai des croûtes.
Ja, voor het einde eventjes.
Dames en heren, goedenavond. Het is 19:30. Ik stel voor dat wij gaan beginnen. Heropenen. De vergadering heropenen, want vorige keer hebben we hem geschorst. Op de tafeltjes liggen de agenda, liggen de raadsbesluiten. En indien voorkomend een begrotingswijziging. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bijl van gemeentebelangen. En mevrouw Diels van gemeente Belangen, die komt iets later. En de heer Edelschaap van GroenLinks is verhinderd. Mevrouw Diels komt nu binnen. Goed, dames en heren. Wij zijn gebleven bij punt 11 van de agenda. En dat betreft het voorstel voor het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015... En het voorstel is om de daarbij behorende begrotingswijziging ook vast te stellen. Bent u allemaal zover? Hijg, hijg, piep, piep. Het is 19:30 geweest. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nee? U mist nog een fractie, meneer Half? Nou, we zullen het zien. Wilt u ook meteen het woord hebben? Ja, meneer Snijder, gaat uw gang. Kijk toch in uw richting.
Ja, daarom. Gaat uw gang. Dat is praktisch. Wat het gemeentelijke rioleringsplan betreft, daar kunnen wij niet instemmen met de veeg- en baggerkosten ook onder te brengen binnen deze begrotingspost. Het is ook niet een verplichting, zoals we kunnen lezen in het stuk. En we denken met name omdat de burgers al geconfronteerd worden met genoeg verhogingen. Anderszins, of er niet op vooruit gaan in hun loon. Dat we dan niet extra kosten moeten onderbrengen binnen een post die we elders ook vandaan kunnen halen. En in de voorgaande jaren ook is gebeurd. Het is in de voorgaande jaren gehaald uit de algemene middelen. En dat wil D66 nu dan ook weer op die manier. Voor Zands hebben we een voorkeur voor scenario 2. Maar dat kan in de discussie of op grond van de argumentatie die de wethouder naar voren brengt altijd nog wijzigen. We hebben ook nog even gedacht aan een alternatief. Omdat er een qua kubieke meter waterverbruik, hè, heb je van 0 tot 500 en dan is het tarief allemaal zo'n beetje hetzelfde. Of er mogelijk een drempel ingebracht zou kunnen worden waardoor je dus differentieert en de vervuiler betaalt principe gaat toepassen. Dus dat je het riool, dus deze rioolheffing ook koppelt aan het waterverbruik en... Maar dat is uitgezocht door de ambtelijke organisatie. En ik meld het toch nog even, want anderen mochten misschien ook op het idee komen. Het is maar een heel klein aantal aansluitingen die boven de 250 kuub komen. Dus het is niet aan te bevelen om dan nog een nieuwe drempel in te bouwen. En via die methodiek misschien een verhoging voor de laagste categorie dan op te kunnen vangen. Dat is wat ik kwijt wil over dit onderwerp.
Dank u wel. Ik kijk naar links. Meneer Groot, CDA, ik hoorde iets.
U hoorde het juist op tijd. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook het CDA is van mening dat we het gemeentelijke rioleringsplan vast kunnen stellen. Maar ook met die restrictie dat wij gaan voor scenario 2. En we hebben daar ook onze reden voor. Wij denken dat in de basiskostenberekening 15 euro per inwoner daaraan toevoegen geen recht doet aan het basisprincipe de riolering moet kostendekkend zijn. Want veeg, vuil en baggerwerk, dat heeft niet dezelfde ontstaansbasis dan die extra taken die we als gemeente erbij krijgen. En dat is namelijk het afvoeren van het hemelwater. Dus de groter perceel je bewoont, of des te meer kubieke meters bebouwd oppervlak je hebt, dus de groter is je bijdrage aan dat afvoeren van dat hemelwater. En dan kan het best jurisprudentie zijn, en ik kan me dat ook voorstellen, dat je in goed dicht verstedelijkte gebieden, dat je zegt, nou, dat kan je doen. Daar bewoont iedereen plusminus hetzelfde aantal kubus. Je gebruikt hetzelfde stuk straat. Dan is het goed verdedigbaar. Maar wij zijn een gemeente waarin die verschillen voor iedereen alle dagen ontzettend duidelijk zijn. En ik denk dat we dat vooral als basis moeten blijven hanteren voor het berekenen van kosten. Dan kunnen we nog wat verder gaan. We hebben, voordat de vorige vergadering geschorst werd, het amendement van gemeentebelangen ondertekend om te gaan voor scenario 2. En we willen ook aankondigen dat we het amendement, wat toen op punt stond ingediend te worden om te komen tot een projectmatige aanpak, waardoor we met name het projectmatig bekijken en controleren van die zaken die ontzettend veel geld kosten, op een voor ons wat inzichtelijke manier in beeld kunnen houden. We hebben op dit moment nog geen reden om die ondertekening om wat voor reden ook ter discussie te stellen. Niet anders dan dat we goed naar u en uw argumenten gaan luisteren. Dank u wel.
Dank u wel. Wie? Meneer Smit, VVD, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Dat is een lastig dossier. Het heeft nogal flink wat discussies binnen de fractie doen oplaaien. Om te beginnen is natuurlijk elke lastenverhoging, die komt natuurlijk in een hele beroerde tijd voor zowel de gemeente als voor de burgers. En dat maakt dit verhaal extra lastig. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk een heleboel geld extra uitgegeven de afgelopen jaren. Hebben we in de grond gestopt, onder andere in Egmond, zoals bekend. Riool is ook iets wat heel vanzelfsprekend is voor iedereen. Maar wat verschrikkelijk belangrijk is, zeker als je in ontwikkelingslanden kijkt, als je ziet waar het ontbreekt, wat voor effect dat heeft. Dus het is absolute noodzakelijke infrastructuur. En het kost, zoals u allemaal gezien hebt, verschrikkelijk veel geld. En het moet opgebracht worden en daar is op zich een goede regeling voor. Het aanvullen. De problematiek die splitst zich uit in een paar stukken. Het aanvullen van de voorziening is een wettelijk verplicht. Het is ook nodig. We hebben te veel geld uitgegeven. Er moet bijgelapt worden in feite. Dus dat is een lastenverhoging. Betekent een lastenverhoging. Maar dat is op zich rechtvaardig en goed uit te leggen. Gezien het belang van enorm belang van dit stukje infrastructuur. Het tweede stuk is dan die kosten. Toerekening, moeten we dat vegen en moeten we dat vegen nu naar de rioolheffing toe halen. Op zich is dat een administratieve zaak, zeg maar. Dus op zich kunnen we dat ook ondersteunen. Om een lang verhaal kort te maken. We hebben gekeken naar de balans van die nu in scenario 4 ligt en we hebben de neiging om dat te ondersteunen, dus niet het abonnement van om het scenario 2 te kiezen. En het abonnement voor het projectmatige aanpak, dat zullen wij ook ondersteunen.
Ja, ik wil even iets beraadslagen hier achter de tafel. Meneer Groot. U heeft een vraag.
Mag ik een inhoudelijke vraag stellen aan een collega van de VVD?
Gaat u gang.
Ja. U stelt dat het een administratieve move is. Dat is in principe niet waar. Ik bedoel, uiteraard moeten die kosten betaald worden. We hebben daar raadsbreed een afspraak over gemaakt. De kosten die bij de riolering horen, worden via de rioleringsheffing worden die betaald. Het is nu kosten die je er al dan niet, en dat is aan de raad, dat is de bevoegdheid van de raad, aan toe gaan schrijven of je die, dat, of je dat wel of niet doet. En daarom heb ik gezegd van kijk, als je er een taak bij krijgt en die kan je al dan niet, hè, er is jurisprudentie van voor een gedeelte tot die basistaak rekenen, moet je dan dat bedrag wat je daarvoor uit moet geven, op dezelfde wijze over je bevolking verdelen dan dat je met OZB. OZB is ook niet bij iedereen hetzelfde. Dat komt omdat de kwaliteit van leven of van wonen de basis is van de OZB-heffing. En dat, uit dat bedrag betaal je uiteindelijk toch alle kosten die je moet betalen. Dus er zit een stukje, er kan een stukje discussie met elkaar ontstaan. Hoe redelijk is die toevoeging? En dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. En ik denk dat het administratief afdoen eigenlijk voor zo'n zwaar dossier wat kort door de bocht is.
Meneer Smit, u wilt nog even reageren.
Ja, die formulering was misschien wat kort door de bocht. Ik haperde daar al wat over. Het is meer dan administratief, dat ben ik met u eens. Het is ook een politieke keuze om dat te doen of niet. Dat ben ik ook met u eens. Het toerekenen, het is ergens een analyse van gemaakt welk deel van die kosten dan bij dit riool zou horen. Nou, we gaan ervan uit dat die analyse goed gedaan is. De volgende fase dan, wil je dat dan ook toerekenen aan het rioolheffing? En daar zijn we in principe voor. Hoewel onze fractie daar nog over het hele pakket nog wel verdeeld is, moet ik eerlijk zeggen. Dus we zijn er nog niet helemaal uit met z'n allen. Maar dat zijn even onze argumenten om het te doen. En even terug, zeg maar, wat ons betreft, die scenario 4, dat zou een redelijke balans kunnen zijn naar ons idee. Maar dat is even in afwachting ook van de reactie van de wethouder. Wat we wel ook graag zouden willen, is dat de discussie spitst zich ook toe op wat is nou een acceptabele tariefverhoging. Dus wat we graag zouden willen van het college en van de wethouder, is dat er op niet al te lange termijn, een aantal maanden, een kaderstellende nota komt met wat we daar dan onder moeten verstaan. Net als in de tijd gedaan hebben voor de verhoging van de OZB. Waar baseren we die op? Op welke CBS-cijfer bijvoorbeeld? Want ook daar was steeds discussie over. Dus daar zouden we ook graag een kaderstellende nota over hebben van dit soort zaken. Als we praten over verhogingen, wat voor kader stellen we daarbij? Wat vinden we acceptabele verhoging? Is het inflatie of de inflatie plus of prijsindex? Wat hanteren we dan? Dan hebben we een basis voor onze discussie. Dus dat is even wat we graag als voorwaarde zouden stellen. Sowieso, zeg maar, bij deze, naar aanleiding van deze discussie. Dat is wat ons betreft de overwegingen.
Dank u wel. Ik stel voor dat ik nu het woord geef aan gemeentebelang, omdat er gerefereerd wordt aan een amendement dat nog niet is ingediend. En om het voor iedereen om het duidelijk te maken waar we het over hebben, stel ik voor dat u met het amendement komt en de rest mag u ook zo zeggen. Meneer Snijder, u heeft een dringende vraag.
Nou, aan meneer Smit.
Mag dat eerst even? Gaat u gaan.
Ja. Dus u gaat er eigenlijk mee dat de sloten berekend worden bij het rioleringsstelsel. Want dat staat in het stuk. Daar bent u het mee eens.
Waar ik het mee eens ben, is dat er een verdeelsleutel is. En die inhoud, wat ik net zei, ik heb niet inhoudelijk, zeg maar. We gaan ervan uit dat die verdeling, zeg maar, wat je aan riool toeschrijft en wat niet, dat een correcte verdeling is. De volgende stap is dan, ga je dat deel dan ook via de rioolheffing doen of niet? Dus het eerste deel, van als dat niet zou kloppen, dan is dat een punt van discussie. Het gaat er even om van het principe van, je maakt een verdeling, je rekent dat zo zorgvuldig mogelijk toe. Dan gaan we vanuit dat dat zorgvuldig gedaan is. Daarna zeg je van, ga je het overheven of niet? Je kan het in kosten toerekening, vinden we het correct dat dat dan aan de rioolheffing wordt toegerekend.
Dank u wel. Meneer Van Leijen, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Bij afwezigheid van de heer Bijl, die dit stuk voor ons heeft voorbereid, aan mij de taak om het uit te dragen, laat ik het zomaar even stellen. een heel verhaal, heftige materie. Meneer Bijl die gaf ook de complimenten in zaken het rapport, dat het een uitstekend rapport is en dat het een inzicht geeft over het onderhoud van de riolering. Vanuit zijn visie gaat het uit van de theoretische benaderingen over de vervanging van het riool. En dat houdt in dat de kosten gerekend zijn met eenheidsprijs per kilometer riool uiteengezet in theoretische afschrijving. De feitelijke toestand kan echter anders zijn. Inspecties kunnen uitwijzen dat bijvoorbeeld de riolen langer mee kunnen gaan, waardoor de vervanging wellicht uitgesteld kan worden. Ook daarin kunnen kosten verschillen voor bijvoorbeeld vervangingen die in de komende jaren op het schema wordt gezet. Nadat de inspectie heeft aangegeven dat het noodzakelijk is, een calculatie gemaakt kan worden van de werkelijke kosten. In vergelijking tot het normbedrag kunnen deze zowel positief als negatief uitvallen. Wij gaan ervan uit als partij dat de gemiddelde uitkomt op hetgeen wat in het GRP is opgenomen. Dat is wel zo fair. Het GRP gaat uit van vervanging waarbij eventuele bestrating of bermen worden hersteld. Nou, in veel gevallen wordt er in dit geval een herinrichting gedaan, waardoor er heel veel bestrating wordt vervangen. Of asfalt wordt vervangen door betonklinkers voor de doorlaatbaarheid van het water. Nou, het gevolg is, wat blijkt uit een ambtelijke toetsing, is dat het wellicht 40% hogere kosten met zich mee kan brengen. Dat hangt er een beetje vanaf hoe de situatie is. Dus stel dat wij asfalt gaan vervangen door eventuele beklinkering, dan komt dat wel eens op 40% uit. Als wij kijken in de planning tot en met 2015, dan zou dat inhouden dat wij voor 15 miljoen aan rioleringswerkzaamheden gaan doen. Gaan we daar die 40% bij optellen, zou het een aanvullend krediet van 6 miljoen plaats moeten vinden. Van de ambtenaren hebben we te horen gekregen dat er met de werkzaamheden kan worden begonnen wanneer het door de raad is. Mede daarom stellen wij om van alle rioleringswerkzaamheden als een project uit te voeren. Dat is ook de reden van de amendering in het project wat ik zo voor zal dragen. De projecten krijgen tot nu toe ook nog wel eens andere benamingen in de begrotingen, waardoor het wat complex is. Dus één voorbeeld is er uitgehaald door de heer Bijl en dat is de Oranjebuurt. Waarbij het GRP een bedrag van €350.000 genoemd wordt tot 2013. Gaan we kijken naar de gemeentelijke site, dan wordt er onder het oranje plantsoen verstaan de realisatie van het plan De Haaf. En in het projectoverzicht wordt bijvoorbeeld de Oranjebuurt niet genoemd. Dus er is wat onduidelijkheid, ook bij ons binnen de partij. Nou, wat voor de rest heel belangrijk is dat de bekostiging en het deel van de veeg- en baggerkosten wat er hier al ter tafel is gekomen, dat dat nog steeds een onderwerp van discussie is, ook binnen onze partij. Het betreft ongeveer een bedrag van €440.000. Het lijkt erop dat het voor onze burgers helemaal niets uitmaakt. Echter, beide bedragen die komen op de aanslag te staan. Voor een deel is dat namelijk niet waar, want de huurders, de mensen die dus de huizen huren, die veelal tot de lagere inkomensgroepen behoren, krijgen nu in één keer wel een aanslag. Daarmee gaan zij dus meer betalen. En degenen die bijvoorbeeld kapitale villa hebben, die krijgen per saldo een lagere aanslag, omdat er kosten dienen te worden afgeraamd vanuit de OZB. Gemeentebelangen achten een dergelijke versleuteling dan ook niet juist. En dat is ook de reden voor de tweede amendering wat wij neer hebben gelegd. Wij zouden het graag willen is dat het op een juiste manier wordt weggezet en dat het beleid ook gewoon duidelijk blijft. Ik wil daarom overgaan tot de amendementen om het wat in te korten en ik ben daarna zeer benieuwd naar de reactie van onze wethouder. Wij hebben twee amendementen. Ik zal amendement 11 vaststellen GRP 2011-2015 nu voor willen leggen. Dat betreft het onderwerp gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 ten aanzien van de projecten. De raad in Bergen in vergadering bijeen. Ondergetekend stelt het volgende amendement voor het besluit aan te vullen met punt 4. Voorafgaande aan de investering wordt per project of deelgebied een projectplan gemaakt waarin de directe koppeling met het GRP wordt aangegeven. Punt 5. Bij de planning wordt een vervangingsschema van het wegenbeheersplan betrokken waarbij dit laatste leidend is. En punt 6. Jaarlijks wordt gerapporteerd hoe de werkzaamheden vorderen in relatie tot de uitgaven. De toelichting is vrij lang, dus ik hoop dat u nog wat tijd heeft voor mij. Ik zal mijn best doen om het wat sneller door te lezen. Volgens de doelen in bijlage 3 van de GHP onder nummer 16 moet de gemeente transparant werken. De toetsing in bijlage 5 geeft aan dat hieraan niet wordt voldaan. Vanuit het voorgaande GHP zijn immers nooit door het college financiële afrekeningen aan de raad verstrekt of operationele plannen alsmede de jaarlijkse resultaten gepubliceerd. Omdat projecten veelal over meerdere jaren worden uitgevoerd, ligt een budgetbewaking die gerelateerd is aan een project meer voor de hand dan een kostenbewaking per jaar. Bij de opstelling van het GHP zijn de kosten bepaald op basis van normbedragen. Per project kunnen hierbij werkelijke kosten verschillen. Het is daarom gewenst dat aan de raad voor te leggen, waarbij de relatie gelegd wordt aan het verloop van de voorzieningen. De investeringen worden aangegeven in tabel 4.5 en 4.6 en betreffen in totaal een investering van 14.7 miljoen, om het even af te ronden. Voor een deel van de plannen zijn al investeringen gedaan in voorgaande jaren. Voor een ander deel lopen de investeringen door naar 2015. Voor alle in de tabellen genoemde investeringen moet een projectplan komen om verantwoording voor tijdens en na de realisatie te kunnen geven. Voor sommige investeringen geldt nu een cryptische omschrijving die voor velerlei uitleg vatbaar is. Het is gewenst vooraf aan de projecten te concretiseren. Daarbij is het mogelijk dat voor enkele investeringen een splitsing gemaakt wordt per deelgebied of dat er juist een samenvoeging van investeringen wordt gemaakt. Vele investeringen vergen naast de vervanging van de riolering ook de aanpassingen aan bestratingen of zelfs omgeving. In het GHP zijn alleen de kosten van de oorspronkelijke herbestrating opgenomen. Kosten van wijziging in bestratingsmateriaal of uitvoeringen, zoals bestrating van inritten, zijn niet opgenomen en moeten aanvullend worden bekostigd. In een projectplan moet deze kosten afzonderlijk worden vermeld, waarbij de aanvullend krediet moet worden aangevraagd. Zonder dit aanvullende krediet zouden namelijk deze kosten ten laste van de riolering komen en onterecht bij de rioolheffing worden betrokken. De planning van het vervangen van, van de riolering is gedaan vooral op basis van afschrijving 60 jaar of inspecties. Dit geldt ook voor de plannen tot herbestrating waarbij echter tot korter afschrijvingstermijn geldt. De rekenmodellen of inspecties zullen bijna nooit uitkomen op een gelijk jaartal voor vernieuwing. Daar in de regel uitstel van vernieuwing van riolering eerder technisch verantwoord is dan uitstel van bestrating, wordt in principe de intervaltermijn van de laatste aangehouden. Het moet natuurlijk wel verantwoord zijn waarbij kosten van de tussentijdse plaatselijke vernieuwing van de riolering niet zijn uitgesloten. Ook kunnen mogelijkheden worden onderzocht van renovatie van het stelsel, zoals cementering bijvoorbeeld. In het projectplan moet het een en ander worden afgewogen. Dat was amendement 1.
Meneer Verleijen, mag ik u vragen als u met het volgende amendement komt, dat u de toelichting dan maar wat achterwege laat. Want iedereen kan het ook lezen. He, dus het is zulke lappe tekst zou toch niet meer nodig moeten zijn bij een amendement. Dus wellicht kunt u daar iets aan doen bij het volgende amendement.
Ga ik doen. Ik ga de toelichting achterwege laten. Want ik neem aan dat iedereen ruimschoots de tijd heeft gehad in de afgelopen vakantie om het door te akkeren. Dus, oké. Okay. Nou, we zullen het kort houden. Amendement 2, dan zal ik het betrekken tot de inhoud. Ondergetekend stelt het volgende amendement voor het besluit te wijzigen als volgt. Punt 2, het dekkingsplan volgens scenario 2 vast te stellen. En punt 3, de bij het scenario 2 behorende begrotingswijziging vast te stellen. Het tekort van 37.000 euro te dekken uit de algemene middelen. Dat was een voorstel.
Dank u wel. GroenLinks. Gaat u gang.
Dank u wel. Ik ben onder de indruk van alle cijfers die hier over de tafel gaan. En ik kijk even naar die hoek van de zaal. Want ik ben eigenlijk een beetje in de war. Ik heb het vertrouwen in de ambtenaren en in het college. Er ligt een stuk van het college voor scenario 4, dat is doorgerekend in de begroting. Ik neem aan dat iedereen die daaraan werkt, dat die zeer deskundig is. En ook naar alle eer en geweten het zo voorrekent en doorberekent. wat het beste is voor de gemeente. En nu komen er hele cijfers op tafel, hele berekeningen. U kunt me van alles wijsmaken, want ik volg u niet eens. Ik wil dus graag van de wethouder weten, alle beweringen die gesteld worden, kloppen die? Want als dat echt allemaal klopt, dan denk ik dat er een probleem is. Vooralsnog gaan wij uit van scenario 4. Het staat ook in het collegeprogramma. We willen kostendekkende rioolheffing hebben. En nogmaals, in variant 4, daar zit ook op een gegeven moment nog wat ruimte dat je op termijn nieuw beleid kunt gaan uitvoeren. Nou, we hebben allemaal wat dingen op ons verlanglijstje staan. Je hebt het over de bibliotheek, je hebt het over sportvoorzieningen. En ja, nogmaals, toen wij de stukken lazen, dachten we van nou, dat is een goed plan en dat gaan we zo doen. En alle berekeningen, nou, als meneer Verleijen gelijk heeft, dan zien we dat wel in de tweede termijn. Ik ben nieuwsgierig naar de beantwoording. Wat wij hadden berekend, dat is dat de verhoging waar we het over hebben, hè, en wat dan heel erg is, dat komt dan op variant 4 ongeveer op 1,50 per maand. En in variant 2 komt het op 1 euro per maand. Kan de wethouder zeggen of dat klopt, want dan heb je het eigenlijk over heel marginale dingen. Wij vinden het dekken van iets, hè, u kiest voor een andere variant. En om dan te zeggen van nou, dan dekken we dat uit de algemene middelen. Nou, dat is dus iets wat wij juist niet willen. Dus ik wil eigenlijk het antwoord van de wethouder afwachten. Dank u wel.
Zou ik hier even op mogen reageren?
Nou, ik zag eerder de vinger van meneer Groot en mevrouw Braak. Volgens mij laat u zich helemaal niks wijsmaken. Dat even voor u. Meneer Groot, CDA, gaat uw gang.
Ja. Ja, mevrouw Braak, in de arkbehandeling van dit stuk kwamen er allerhande rekenbouwkundige of rekenkundige cijferreeksen langs. En toen is het verzoek gedaan om met de mensen van ruimtelijke ordening, of de mensen die met de riolering alle dagen te maken hebben, een gesprek te hebben en de zaak eens goed tegen het licht te houden. Nou, daar was iedereen voor uitgenodigd. Daar heeft in ieder geval de heer Bijl en ik hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben daar een aantal uren heel intensief met elkaar zitten kijken. Wat is nu het verschil tussen wat er in de praktijk kan gebeuren en wat er nu op papier staat. Ik ben met u eens, het verhaal van meneer Bijl is ontzettend lang geworden. Maar de kern is datgene, is de samenvatting van de informatie die we die middag tot ons genomen hebben.
Ja, meneer Verleijen, u wilde ook nog reageren.
Ik wil het nog wel iets korter samenvatten. Waar meneer Groot al op doelt, het bedrag van 15 miljoen heeft u kunnen lezen in de stukken. Dat staat in de begroting uitgezet. En op basis van de ambtelijke ondersteuning is er aangegeven dat door de eventuele herbestrating er een kostenstijging mogelijk is van wel 40%. Wat ik net heb genoemd is een onduidelijkheid met betrekking tot de Oranjebuurt, wat op verschillende wijzes al op allerlei verschillende plekken staat vastgelegd met allerlei verschillende bedragen, waardoor het heel onduidelijk is voor ons als raad om dat te kunnen toetsen. En dat is eigenlijk wat ik daarmee heb willen aangeven.
Dank u wel. Ik wacht het antwoord van de wethouder.
Dank u wel. Tot slot, mevrouw Kind, Partij van de Arbeid.
Ja, ik ben echt tot slot, maar dat kwam omdat ik eigenlijk aan het wachten was op de amendementindiening. Omdat ik zelf in de Algemene Raadscommissie ook duidelijk op het spoor werd gezet van nou, scenario 2 en de project, het zou allemaal wel een betere oplossing kunnen zijn. Ik vond dat meneer Bijl dat toen heel goed deed. En daarna is er nog een gesprek geweest bij de ambtenaar, waar ik nog met meneer Groot en meneer Bijl over gesproken heb. En Partij van de Arbeid ondersteunt de amendementen van gemeensbelangen. En we zijn natuurlijk wel benieuwd ook naar wat de wethouder daarover zegt. We hebben er geruime tijd over gehad. En het plan op zich kan wat ons betreft door. Het GRP is goed. Alleen de onderliggende... wij kiezen voor scenario 2. En het duidelijker maken van de financiering. Dat is iets waar meneer Bijl eigenlijk al 4 jaar over vragen heeft. En die mij eigenlijk steeds duidelijker zijn geworden. En met dit voorbeeld helemaal. En ik ben heel benieuwd wat de wethouder hier verder over gaat zeggen.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Rom.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal opmerkingen tot mij genomen. En gek genoeg gaan die niet zozeer over de inhoudelijkheid van het rapport, als wel over de kosten annex de tarifiering. En het lijkt erop dat... die tarieven als zodanig omhoog gaan. En ik besef me ook dat in de perceptie van u de timing beroerd is. Want ja, macro-economisch gezien gaat het natuurlijk niet zo goed. En je zou denken dat bijvoorbeeld de sociaal zwakkeren door deze tariefsverhoging, zeg ik tussen aanhalingstekens, extra gepakt zouden worden. Dat zeg ik wat gechargeerd. Maar ik wil met u heel compact komen tot een betoog waarin ik uiteenzet wat nou de afwegingen waren om tot scenario 4 te komen. En daarvoor heb ik mijn betoog opgedeeld in historie, in het verleden, het heden en de toekomst. En ga ik daarna in op kort op het rapport van Touw en de dekkingsvoorstellen. En dan zal ik daarna kort reageren op de amendementen van gemeentebelangen. Na de fusie kwamen we erachter dat de investeringen op een relatief laag pitje stonden. En in 2003 is er toen een rioleringsopgave gekomen, waarin we onder meer een saneringsplan voor het buitengebied hebben opgesteld, een basisrioleringsplan en uiteindelijk uitmondend in een GRP 2006-2010. We hebben toen eigenlijk door de inactiviteit in de rioolinvesteringen een behoorlijk positieve voorziening opgebouwd van om en bij de 1,1 miljoen euro. En die hebben we steeds aangewend om de eventuele tariefstijgingen te dempen. En die voorziening van 1,1 miljoen euro, die is op. En ja, we krijgen nu feitelijk de deksel op onze neus dat we een soort inhaalslag moeten maken. Het nieuwe GRP, zoals dat voor u ligt, biedt een samenhangende visie op de rioolzorg. En geeft ook richting aan wat er conform de wet milieubeheer van ons verwacht wordt. En het punt is dat het nieuwe GRP ten opzichte van het oude GRP een aantal extra zorgplichten kent. Zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig regenwater en grondwater. Maar ook de wateroverlast in Egmond aan Zee in 2008 vormt tegenwoordig ook onderdeel van je nieuwe GRP. Het is een vast onderdeel dat het GRP wateroverlast als zodanig mee mag nemen. Dat betekent dus dat als je gaat kijken naar het nieuwe GRP, waarin aspecten op het gebied van hemelwaterafvoer, grondwaterbeheersing, vuilwaterafvoer, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld zaken als het tegengaan van het verzilten van het duingebied, al dat soort aspecten zijn onderdeel van het nieuwe GRP en mogen conform de rioolheffing 100% worden doorbelast aan de burger. En dan kom je bij het rapport van Touw uit en Touw zegt eigenlijk heel duidelijk van, die evaluatie van 2006-2010, die hebben wij keurig voor u opgezomd. Als het gaat om de benchmark en de uitvoering van de rioleringstaken, dan scoort de gemeente Bergen uitstekend. Alleen de rioolheffing, die is wat hoger dan gemiddeld in Nederland. En dat heeft te maken onder meer met de kosten die wij kwijt zijn per kilometer riool. Omdat wij een vrij groot uitgestrekt buitengebied hebben. En de investeringen die wij ook hebben gedaan in Egmond aan Zee in 2008 om de wateroverlast tegen te gaan. Nou, ik noemde net al de nieuwe zorgtaken, de brede zorgplicht die de gemeente ertoe noopt om ook goed te kijken naar de tarieven. En dan komt Touw uiteindelijk met aantal scenario's. Scenario 1, 2 en 3, zoals u in het rapport hebt kunnen zien. Die, de investeringen die wij willen doen in Bergen, Schorel en de Egmonden, moeten dekken. Het gaat om een investeringslijstje van 15 miljoen euro op een lastentotaal van 25 miljoen euro gedurende deze planperiode. Dan zie je heel duidelijk dat scenario 1, omdat het leidt tot een negatieve voorziening, sowieso out of the question is. Dat is niet in vragen. Dan ga je naar scenario 2. En dat is het scenario waar u op doelt. En daarvan zeggen we van, we betalen een deel van de veeg- en baggerkosten uit de algemene middelen. En een ander deel, de riooltaken, betalen we via het riooltarief. Scenario 3 zegt heel erg duidelijk van, we gaan naar kostendekkendheid. En die kostendekkendheid die noopt ons ertoe om ook het riool, om veeg- en baggerkosten gelieerd aan de rioolwerkzaamheden, bijvoorbeeld het zuigen van de kolken, mee te nemen in het tarief. Ja, en dan zit je op een bepaald moment met die scenario's. En een bureau als Touw kijkt niet naar een ander aspect. Dat is namelijk het collegeprogramma. In het collegeprogramma, en zelfs in het coalitieakkoord, staat heel duidelijk dat wij als college de riool- en afvalstoffenheffing op termijn kostendekkend moeten hebben. Nou, dat is al een proces waar we sinds dat ik raadslid was over praten. En tegelijkertijd ook moeten streven naar een beperkte lastenstijging. Dat zijn de kaders waarbinnen wij als college moeten opereren. Met de kaders die de wet Milieubeheer ons aangeeft en met de kaders die de provincie ons stelt ten aanzien van het positief hebben van je voorziening. En dan ga je dus op een bepaald moment al die invalshoeken tegen elkaar afwegen en dan kom je op een bepaald moment tot een mix. En daaruit is scenario 4 gerold. En bij scenario 4 zeggen we heel duidelijk van, we streven naar een kostendekkend tarief. Dat betekent dus dat we de veeg- en baggerkosten van 440.000 euro doorrekenen in het tarief. Dat wordt voor een ieder duidelijker. Dan weten we ook waar we kosten aan spenderen. En wat vrijkomt in die algemene middelen, die 440.000 euro, daarvan wenden we een deel aan om de voorziening op te plussen, om daarmee het tarief te temperen. En een deel wenden we aan om ook nieuw beleid vorm te geven, zoals we dat ook in het collegeprogramma hebben gesteld. Dat is de insteek van scenario 4. Het is een compromisscenario waarin we vanuit alle invalshoeken geprobeerd hebben de juiste modus aan te brengen. Ja, en dan heb je het over de begripsdefinitie van wat is nou een beperkte stijging van de lasten. En dan zie je, en laat ik vooropstellen dat de tarieven zeker voor 2013, 14 en 15 indicatief zijn. Want ik kan niet kijken in een glazen bol hoe de wereld er in 2013 uitziet. Ik bedoel, de tarieven stellen we jaarlijks vast bij de bespreken we jaarlijks bij de begroting en stellen we jaarlijks ook vast in december bij de tarievenverordening. Maar dan ga je dus kijken naar bijvoorbeeld een tariefstijging van 2011 en 2012 van 27 euro. En voor het gemak van 2012 en 2013 van 22 euro. Nogmaals, vanaf 2013 is het zuiver indicatief. Maar als je dan een stijging neemt van 27 euro, dan gaat het gedeeld door 12 maanden om iets meer dan 2 euro per maand per aansluiting. Als je daarvoor een investeringsplan krijgt van 15 miljoen euro, wat ons in ieder geval droge voeten geeft voor de komende decennia. En dan maak ik toch weer even die link naar de begroting. Ook nog eens voorziet een saldo waarmee we nieuw beleid kunnen financieren. Dan moeten we denk ik af van het principe dat de burger de dupe zou zijn van een tariefsverhoging. Want hij krijgt er wel degelijk iets voor terug in hele belangrijke infrastructuur die we nodig hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente. Want men denkt allemaal zo dat het heel gewoon is, wat meneer Smit ook zei, dat we zomaar het toilet doortrekken en ons afvalwater weggooien. Maar er zit een hele wereld van techniek achter. En dat kost gewoon geld. En tegelijkertijd hebben we ook de mogelijkheid om, en nogmaals, dan maak ik weer even die link naar de begroting, want daar ontkom ik helaas niet aan, het nieuw beleid, zoals we dat ook benoemd hebben in het collegeprogramma, te kunnen financieren. En daar krijgt de burger ook iets voor terug. Als het dan gaat om de amendementen, dan, dan schrik ik een beetje van het amendement van gemeentebelangen. En dat is niet het eerste amendement, want laat ik u vooropstellen, als het gaat om die inzage in die projectplannen en de verantwoording achteraf, daar kan het college gewoon in meegaan. Dus amendement 1 heeft u wat ons betreft binnen. Maar het tweede amendement, ja, lekker, want ik zit een beetje met mijn neus, ik heb een beetje een volle neus, Anja. Ja, dankjewel. Even naar de wc, ja. 10 eurocent per spoeling. Als het gaat om het amendement van gemeentebelangen, ja, dan schrik ik daar wel een beetje van. Want er wordt in het amendement in de passage heel duidelijk gezegd, weliswaar streven wij kostendekkendheid na. Ja, weliswaar streven wij kostendekkendheid na. Daarmee vind ik dat je het aspect van kostendekkendheid marchandeert. Ik bedoel, wij hebben heel duidelijk in het coalitieakkoord, en u bent een van de coalitiepartijen, en in het collegeprogramma afgesproken dat we streven naar kostendekkendheid. En kostendekkendheid is bij ons dat we alle kosten gelieerd aan het riool, dus ook de veeg- en baggerkosten, die 440.000 euro, mogen toekennen aan het riooltarief. Dat is kostendekkendheid. En binnen dat kader opereert het college. En binnen dat kader is hij ook in die zin tot scenario 4 gekomen. Stelt u wat vraagtekens bij het begrip riolering. Nou, dat staat allemaal keurig omschreven in hoofdstuk 3 van het rapport van Touw, wat daaronder wordt verstaan. En krijg ik de indruk dat u zegt van, wat ik al eerder zei, de burger wordt hier de dupe van. De burger moet meer betalen. De burger krijgt ook wat voor terug.
Een interruptie van meneer Verleijen. Gaat u gang.
Meneer Roem, naar aanleiding van de toelichting en het collegeakkoord vind ik het leuk dat u dat naar voren haalt. Maar we hebben ook in het collegeakkoord transparantie afgesproken. Een stukje transparantie en duidelijkheid in begroting. En dat is eigenlijk ook wat onze partij na wil streven. Dus dat het duidelijk is waar het vandaan komt. Op het moment dat wij over een rioolheffing gaan praten en we gaan in één keer ook een stukje nieuw beleid erbij halen, dan denk ik dat het een beetje een verkeerde kant is welke we opgaan. Het moet gewoon duidelijk zijn waardoor de burger weet van oké, ik betaal 2 of 3 euro waar we het nu over praten, betaal ik meer, maar dan weet ik zeker dat mijn riool gereinigd wordt en noem het allemaal maar op. En een stukje nieuw beleid zal ergens anders uitgehaald moeten worden, tenzij u exact aan kan geven op basis van dit betreffende budget van zoveel procent wordt er voor nieuw beleid gereserveerd. Dan wordt het duidelijk en dat is op dit moment niet aan de orde.
Nou, ik denk dat als het gaat om transparantie heel duidelijk is, zelfs gekwantificeerd is, wat wij van die 440.000 euro laten terugvloeien, deels naar de algemene middelen om nieuw beleid te financieren en deels ook aanwenden om de voorziening op te plussen en daarmee ook het bedrag te temperen. Dus ik denk dat we daar heel transparant in zijn. Sterker nog, ik ben er heilig van overtuigd dat juist, en dat zegt ook onze toezichthouder, de provincie, kostendekkendheid een heel belangrijk aspect is om heel duidelijk te laten zien, ook aan die burger, maar ook aan je toezichthouder, op basis van waar jij je tarief hoe jij je tarief opbouwt en waar je dat aan spendeert. Nu verdwijnen veeg- en baggerkosten worden betaald uit de algemene middelen. Nu staat men kolken te zuigen, het zand weg te zuigen uit de kolken in Egmond. Maar het is niet direct gelieerd aan het riooltarief. Als je dat kostendekkend maakt, dan kun je heel duidelijk aangeven hoe dat tarief is opgebouwd. En kun je ook heel duidelijk aangeven van de veeg- en baggerkosten. En die staan ook in percentages benoemd en gekwantificeerd. En daaronder valt bijvoorbeeld het zuigen van de kolken. Is gelieerd aan het riooltarief. Dat kan je heel duidelijk aan die burger communiceren. Daarnaast is er een lijst van investeringen, onder de 15 miljoen euro, waarin ook nog eens heel duidelijk uiteen wordt gezet wat we allemaal de komende planperiode gaan doen. En dat is nogal wat. En hoe kom je dan tot de afweging van die investeringen? We hebben basisinspecties uitgevoerd met de rioolrobot. We hebben meldingen gekregen van klachten over bepaald riool. We zien wegverzakkingen. Waardoor we vermoeden dat er ook een scheur is in het riool. Al die aspecten worden meegenomen en hebben uiteindelijk geresulteerd in een lijst van investeringen, gewoon op perceelsnaam, die resulteren in 15 miljoen euro. Nou, als je aan de burger kan duidelijk maken dat die 2 euro volgend jaar per aansluiting per maand meer gaat betalen en hij krijgt daarvoor een goede rioolvoorziening, ja, dan denk ik dat dat, althans in het college, heel schappelijk is. Kijk, nogmaals, scenario 4 is een compromisscenario. Wij begrijpen heel goed de perceptie die bijvoorbeeld in scenario 3 met zich mee zou brengen in de tarivering. Daarom hebben we ook gekozen voor deze modus. En als het gaat om de sociaal zwakkeren, dan is er ook gewoon een kwijtscheldingsbeleid. Als iemand op bijstandsniveau een rioolheffing niet kan betalen, dan kan hij een beroep doen op kwijtschelding. Dat zijn ook dan, u noemde net huurders met een kleine beurs. Die mensen kunnen er dus een beroep op doen. Dus het is niet zo dat wij ik zou eens willen zeggen, dat is misschien ook weer wat gechargeerd, maar een niet sociaal beleid voeren. Nee, in tegendeel. Wij proberen en transparantie te geven over de opbouw van het tarief en de kostendekkendheid ervan, conform het kader wat u zelf heeft gesteld in het collegeprogramma. En we proberen de lastenstijging beperkt te houden. En dat is een semantische discussie waar we in komen. Want dan sluit ik me aan bij meneer Smit, die heel duidelijk zegt van, wat is beperkt en wat is niet beperkt? Ik zeg altijd, en dat is altijd een beetje een inkopper, 6 haar op je hoofd is weinig, 6 haar in je soep is veel. Dus dat betekent gewoon een discussie waar we tot in lengte vandaag over kunnen blijven praten. En dat betekent ook gewoon dat ik eigenlijk de gesten van meneer Smit wel wil overnemen als handreiking naar u, om in ieder geval na te denken over hoe kunnen we dat nou wat meer inkaderen, zodat we niet die discussie krijgen over wat is nou beperkt en wat is nou niet beperkt. En
interruptie van meneer Groot, gaat u gang.
Ja, ik denk dat ik het bijna helemaal met u eens ben. We moeten met z'n allen zorgen voor een goede riolering. We hebben met z'n allen afgesproken, al zitten we dan niet in de coalitie, maar dat is al eerder gebeurd, dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Maar in dit voorstel zit een keuze, een politieke keuze. Kiezen we nu wel voor die toerekening van zoveel procent van de veeg- en baggerkosten of doen we dat niet? En achter die keuze, daar zit een maatschappelijk kijk in wat voor gemeente leef je. Dat heb ik in de eerste termijn ook gezegd. We wonen niet allemaal in hetzelfde huis. We hebben dus ook niet allemaal dezelfde invloed op het kolkenzuigen. Het op het weg laten stromen van het hemelwater. We mogen wat dat betreft vanuit met die bril op best naar onze gemeente kijken. En zeg, is het dan eerlijk om dat basistarief, hè, dus het bedrag wat je met z'n allen bij die rioleringsheffing per burger zou moeten betalen. Want dan praten we wel over 15 euro per inwoner die het uitmaakt. Dat moet ook gefinancierd worden uit de algemene middelen, maar daar hebben we het over. Als we 440.000 euro moeten dichten en we hebben 30.000 inwoners, ik kan tellen, echt waar. Dan zitten we in de grootte van dat bedrag. En als u zegt, mensen moeten op jaarbasis 27 euro meer betalen, ja, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat durf ik ook gerust te verdedigen. Maar als bij die 27 euro voor een klein flatje ook zit, net zoveel verhoging zit of net zoveel gedeelte van die 440.000 euro bagger- en veegkosten dan bij die man bij dat landhuis van 2000 vierkante meter, dan wordt het wat moeilijker. En als ik met die bril naar onze gemeente kijk, dan zeg ik, laten we nu scenario 2 nemen. Dat is beter uit te leggen, eerlijker te verdelen en die afspraak dat dat bedrag op tafel moet komen. Ik torn er geen seconde aan, ook al zit ik in de oppositie.
Dank u wel.
Ja, meneer Groot, ja, u slaat in principe de spijker op zijn kop. Wat zegt u? Als je werkt met scenario's, zoals in het rapport van Touw wordt ingegeven. Als je werkt met scenario's zoals in het rapport van Touw wordt ingegeven, dan leidt dat inherent tot discussie, tot afwegingen. Nogmaals, zo hebben wij ook in het college gesproken. Met het collegeakkoord, met het collegeprogramma in onze hand. Hebben we ook gekeken naar van, kunnen we nou niet tot een, wat ik al eerder zei, een soort van modus komen waarin we het beste van alles proberen mee te nemen. En ook tegemoet komen aan die perceptie waar u op doelt over die tariefstijging. Wat ik alleen maar kan zeggen is dat als mensen het echt niet kunnen betalen, dat er een kwijtscheldingsbeleid is, ook voor die meneer of mevrouw op dat flatje.
Vraag van mevrouw Ras Groenings, interruptie.
Ja, excuus. Meneer Groot, ik ben het grotendeels wel met u eens ook. Maar we blijven dan toch zitten met dat gat van die 440.000 euro, van die veeg- en baggerkosten die nu gewoon altijd daaruit betaald zijn. Maar we hebben meer geld moeten opbrengen omdat er een nieuw GRP, nou dat is uitstekend verwoord vind ik door de wethouder. Zou het dan niet zo moeten zijn, als we uw betoog volgen en uw lijn volgen, dat we dan de OZB lichtelijk moeten verhogen om die grote straten voor die grote villa's te laten vegen? Dan zou ik het helemaal snappen. En als je dan met een minimaal percentage verhoogt, dan ben je er. En dan hebben we toch die ruimte voor dat nieuw beleid. Dan kunnen we toch die 15 miljoen euro, ik zie heel veel bijval aan de overkant, ik word hartstikke blij. Zou dat dan niet de lijn zijn die we moeten volgen?
Nou, meneer Groot, dit vraagt om een reactie.
Ik ben uiteraard niet de portefeuillehouder die de gaten moet dichten. Maar ik voel me net zo goed als u verantwoordelijk voor een juiste boodschap naar de burgers. En ik denk dat als je dat verhaal moet vertellen, van luister eens hier, we moeten heel veel onder de grond houden. We proberen dat tarief, omdat er toch een verschil is in het ene huis en het ander, wat de rioolheffing betreft, zo zuiver mogelijk op de basiskosten te houden. En de rest moeten we uit de OZB. Dan vindt u mij aan uw kant, echt waar. Ik vind dat ook. Je moet, wat dat betreft moet je eerlijk om je heen kijken en doen zoals het hoort.
Dank u wel. Nog meer vragen voordat ik het woord weer aan de wethouder geef? Ja, meneer Medendorp, gaat u gang.
Ja, ik had nog een vraag aan meneer Groot, want ik begrijp het niet helemaal. Want we hebben het nu over die 440.000 euro. En daar moeten we ineens in gaan differentiëren wat betreft kleine villa's en grote villa's. Maar hoe ziet u dat dan met het in zijn totaliteit, het gebruik? Moet dat dan ook niet helemaal op de schop als het aan u lag? Of zie ik dat verkeerd?
Meneer Groot, gaat u gaan.
Nogmaals, ik ben geen gatendichter, maar ik wil het wel proberen. Ik denk, kijk, als je met elkaar afspreekt, ik heb het gevoel dat dat een raadsbrede afspraak is, dat het rioleringstarief, die moet zuiver de kosten van de riolering, van onze basisriolering en een klein stukje nieuw beleid daarin, moet dat dekken. Nou, dat is een groot bedrag, dat wijkt af bij andere gemeentes, omdat wij een ingewikkeld systeem hebben met z'n allen. We hebben nu eenmaal veel bomen, die zorgen voor extra kosten, hoe mooi ze ook zijn. We hebben veel straten en pleinen en toch een andere infrastructuur in ons totaal verstedelijkte gebied dan een doorsnee stad, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat mag hoog zijn, is verdedigbaar. Maar we hebben met z'n allen ook een kwaliteit van leven. En die mag best wat extra OZB hier en daar opleveren om met elkaar, met z'n allen op een eerlijke manier de rekening te betalen.
Dat was mijn vraag niet. Ik had het over die 440.000 euro. 400. En over het riooltarief. Want het riooltarief wordt ook, of het nou een kleine villa is of een grote villa is, dat is ongeveer gelijk.
Het riooltarief is voor elke woning in principe gelijk. Exact gelijk.
Ja, maar u begint niet over grote villa's en kleine villa's om die 440.
Nee, ik heb het over de toegevoegde taken, waardoor we ook die toegevoegde bedragen. We zeggen we moeten meer vegen in de straten en we moeten het hemelwater, het oppervlaktewater op een andere manier, dat is een nieuwe taak, die moeten we meenemen in de verwerking. Dat hangen kosten aan, die ontken ik niet. En moet je die kosten nou al dan niet onderbrengen bij het riooltarief, bij de basis van het riooltarief? Ik denk dat je dat niet moet doen. Maar goed, dat heb ik nu al 3 of 4 keer gezegd. En dan zijn er met mij eens en
Dan heb ik u denk ik een beetje verkeerd begrepen, want dat verhaal van die grote en die kleine villa's, dat hoort er dan eigenlijk niet bij.
Ja, dat hoort er juist wel bij, want juist daar, als je eerlijk gaat verdelen, juist daar is er een verschil in bijdrage van die extra taak die we hebben. Een groot gebied geeft nu eenmaal per liter meer af te vloeien water dan een klein gebied. En een groot huis en een klein huis, zo kan je er ook naar kijken. En dan is de OZB, wat dat betreft, een heel andere manier van financieren dan wanneer je zegt elke toilet heeft zijnzelfde rekening.
Goed, het woord is aan... Nou, u nog even en dan gaan we door met de beantwoording. Mevrouw de Ruiter.
Ah, ik wil toch eventjes ingaan op het begrip nuancering van de tariefenstijgingen. We moeten niet vergeten dat we in de afgelopen jaren aanzienlijke tariefenstijgingen hebben doorgevoerd hierin. En we hebben dat gedaan en we zijn er keer op keer door de bevolking op aangesproken. En we hebben altijd gezegd, ja, dit moet nu even, we moeten even door die zure appel heen, maar daarna stabiliseert het zich. En dat kunnen we dus niet waarmaken, wat we toen naar de buitenwacht hebben gecommuniceerd. En we weten ook niet wat er naar 2013, 14, 15 gaat gebeuren. Zoals de wethouder zegt, we hebben geen kristallenbol. Dus daar zullen ook dan weer tariefstijgingen waarschijnlijk op ons afkomen en op de burger afkomen. Dus ons pleidooi is echt om de tariefstijging zo min mogelijk te laten zijn. En we gaan dus mee in het pleidooi van de heer Groot. Dus zorg nou dat je die kosten niet hierin betrekt. En hou de tariefstijging voor de komende jaar zo laag mogelijk.
Ik stel voor, wethouder, dat u de beantwoording van de eerste termijn afmaakt.
Ja.
Gaat u gang.
Nog even reageren dan op het punt van D66. Nogmaals, wij hebben een coalitieakkoord annex collegeprogramma, waarin dus gestreefd wordt naar kostendekkendheid. En dat noopt ons dus, dat is het kader waarbinnen wij opereren, mevrouw de Ruiter. Ja, u niet als oppositie, maar wij wel, en dat probeer ik duidelijk te maken. Wij wel als college, en dat is dus de afweging die we hebben gemaakt om te kiezen voor die kostendekkendheid. En inderdaad, ik kan niet kijken in een kristallenbol. Er gaan nog meerdere inspecties plaatsvinden van het riool. En het kan heel goed zijn dat sommige investeringen qua rioolinspectie er eigenlijk navenant goed uitkomen. Of dat bijvoorbeeld geen straat open hoeft te worden gebroken. En we middels een speciale stenttechniek scheuren kunnen repareren. Dat weet ik ook niet. Daarom is 2013, 14 en 15 in dat scenario ook indicatief. Wat ik alleen maar zeg is dat door die verbrede rioolheffing we gewoon meer taken krijgen die ook gewoon meer geld kosten. En dat mogen we dus doorvloeien, laten vloeien naar de rioolheffing. Ik ga nog even kort in op, want het merendeel was vooral opmerkingen. Ik ga nog even kort in op het punt van gemeentebelangen. Ik heb net u een antwoord gegeven op hoe ik denk over en hoe wij denken over het abonnement ten aanzien van scenario 2 en het verlaten van het principe van kostendekkendheid. Daarnaast stelt u nog dat bovenop de 15 miljoen euro aan investeringen nog eens een keer extra 40% komt. En ik bestrijd dat. Dat is op de een of andere manier dan blijkbaar niet goed overgekomen tijdens het gesprek wat u heeft gehad bij de afdeling. Het is zo dat als wij een riool inspecteren en het blijkt dat het riool aan vervanging toe is, wij de sleuf zeg maar openmaken, het riool repareren en de sleuf weer dichtgooien en opnieuw beklinkeren. Dat wordt betaald uit het rioolbudget. Additionele zaken, zoals bijvoorbeeld het plaatsen en herinrichten als het plaatsen van bossage, plantsoenen of bankjes of parkeerhavens die je gelijk meeneemt in het werk met werk maken, die worden betaald uit een ander potje. Dus het is niet zo dat wij nog eens een keer 40% opplussen op die 15 miljoen. Integendeel. Binnen die 15 miljoen zit het plaatsen van een riool, het open en dichtgooien van een sleuf en het opnieuw beklinkeren. De verdere herinrichting, zeg maar de fine-tuning, dus het bankje, het boompje en de parkeerplaats, dat wordt uit een ander budget betaald. Dat is een ander potje. Nou, ik heb net al iets verteld over uw punt dat u zegt dat huurders met een laag inkomen worden benadeeld. Nogmaals, daar is ook kwijtscheldingsbeleid voor. Ik heb u mijn reactie gegeven op het amendement nummer 2. Amendement nummer 1 kunnen we overnemen. Dan kom ik toch even richting de begroting die we 1 november behandelen. Als u kiest voor scenario 2, dan slaat u wel een gat in die begroting. En als u dat doet, dan verwacht ik ook dat u als zodanig met een dekkingsvoorstel komt. Ik raad het u niet aan. Kies nou voor scenario 4. Daarmee hebben we een GRP wat solide is. Daarmee hebben we een GRP wat voldoet aan de uitgangspunten van het collegeprogramma. En daarmee kunnen we ook weer qua investeringen vooruit. We moeten inderdaad communiceren naar de burger wat hij of zij ervoor krijgt. Dat ben ik helemaal met u eens. U krijgt scenario 4 ook ruimte voor nieuw beleid. En u bent ook in deze, en dan doe ik toch een beroep op uw verantwoording als coalitiepartner. U bent toch in deze ook coalitiepartner en krijgt ook de ruimte om hetgeen in het collegeprogramma staat verder uit te ontwikkelen. En ook daar heeft diezelfde burger profijt van.
Interruptie van meneer Half. Gaat u gang.
Ik voel me toch enigszins gechanteerd door u, door aan te geven, komt u maar volgende week met een dekking. Want kunt u mij dan aangeven waar de kosten die in het abonnement staan van met name Bagger en Kolkenzuiger, waar die nu uit worden gedekt?
Die worden nu gedekt uit de algemene middelen.
En als we daar nou eens niets aan veranderen?
Als we daar niets aan veranderen, dan leidt dat, dan gaat u uit van scenario 2. En dat, nogmaals, dat is uw goed recht. Maar dan leidt dat wel tot een dekking, een gat in de begroting. Omdat wij namelijk vanuit die algemene middelen die vrijkomen, die 440.000 euro, een deel in scenario 4 terugbrengen naar de voorziening. Om als zodanig het tarief te temperen. En een ander deel aanwenden voor nieuw beleid. En dat nieuwe beleid wordt ook verwoord in het collegeprogramma. En daar heeft de burger dus ook profijt van. Maar dan gaan we dus nu echt zitten. Nee, maar goed, het gaat dus om de herverdeling van middelen. En u denkt daar anders over, vanuit een andere perceptie, dan het college.
Ik denk dat u een meester bent om een heel gemakkelijke materie ontzettend moeilijk te verwoorden. Het is helemaal niet moeilijk. Het gaat gewoon om een politieke keuze. Waar ga je voor? Waar sta je voor? En die keuze moet dan nu maar bij stemming worden afgedwongen. Het gaat puur om een politieke keuze.
Ja, en het college staat voor een goed en gedegen GRP, waarbij we in ieder geval transparant zijn over de kosten die wij maken ten aanzien van het GRP, wat we doorberekenen aan de burger. En we proberen in deze ook de tarieven wat gedempt te houden. Daarvoor kom ik met de handreiking om dat kaderstellend in te vullen. En een deel wenden wij aan om ook het nieuwe beleid zoals verwoord in het collegeprogramma uit te voeren. En dat zijn de ballen die wij in de lucht moeten houden. En dat is inderdaad een politieke keuze, dat ben ik met u eens.
Meneer Half, nogmaals een interruptie.
Laatste vraag, voorzitter. Maar hebben we dan over het collegeprogramma van gemeentebelangen of over het collegeprogramma van de VVD en GroenLinks?
Ja, dat is inderdaad een keuze, die leg ik hier ook, meneer, die ook bij gemeentebelangen ligt. Nogmaals, ik ga ervan uit dat het collegeprogramma een collegeprogramma is van de genoemde partijen.
Goed, dames en heren, we zijn toe aan de tweede termijn. Meneer Smit, we beginnen nu met... Als u wat... Moet u even de microfoon gebruiken, mevrouw Braak?
Ik zou graag heel even schorsing willen.
U wilt een schorsing? Ja. En meneer Smit wilde dat ook vragen. En hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig, dame en heer?
3 minuten.
U 3 minuten, GroenLinks, wie biedt er meer? 5 minuten schors. 9:10 gaan we verder. Gaat u gang.
Ben jij niet mee, Mira?
Ik heb in die vorige groep al afgesproken, daar houden we ons van.
Mira, moet je niet mee?
Ja, nee. Even de hand wel, hè?
We hebben geen quorum.
Nou, is niet in vragen. En die Engelse zin ervoor was dat? Ik had dan eigenlijk gezegd, Rien en de Fabrie.
Dat zeg ik, Holy Moses.
Kijk eens hoe serieus, hoor.
Wat doet Adrie Pompen nu weer?
Die is voorzitter van de VVD.
Oh ja, wacht even.
En burger. Geïnteresseerde burger.
Geïnteresseerde burger, ja. Wat dan ook.
Ja, niet onderschatten.
Ik denk dat ze bij zijn op de ondernemers toe gedaan. Dat is wat de Remoen samen dat zit eruit.
Wat is dat? Ja. Omkopen. Jij probeert de coalitie om te kopen, ik zie het al.
Het is nog een zin te maken.
Oh, man. Ik
heb het ook tijd op dan ding is dat je kunt die stickertje om op te laten.
Ja.
Dat is helemaal leuk. Als je het niet steken, op basis van de verkaart.
Is het een handleiding?
Maar dit is dit bedoeld om de sticker in te stoppen, stopcontact, dan laat hij op en dan gaat hij gewoon.
En nu kun
je
vissen.
Je kan ook bij vissen.
Weet je wat zo fijn is met de licht? Ja,
dat is ook wel vissen.
Nee, ik ga hem gewoon doen.
Je moet thuis wel iets voorziening hebben.
Ik heb het inderdaad. Dus dat is geen probleem. Maar let op, pak hem nog gelijk. Stroom heb je ook thuis. Stroom heb je nog steeds. Alleen de riolering is op minder.
Met dat gaat
het. De riolering is op minder dan mij. Maar de betaal ik op minder.
De handeling morgen over de centrum. Als jij nog een stopzaak bent en net een vorm, ga jij daarna naar het LMAV.
Hoe ver moet je rijden om een plek te vinden om in 48 uur de gat te gaan? Waar zou je het zand kwijt in? Dus echt 3 dagen een gat in zitten. In die buurt.
Zou je het zand kwijt doen?
Ja, dat wel.
Ja. Dat was die dijk al in de halve bijvoorbeeld.
Dames en heren. Meneer Haring zei het al, 3 minuten, 5 minuten, dat maakt 8 minuten. Dat heeft u precies gebruikt. U had een vooruitziende blik, meneer Haringen. Er was een schorsing aangevraagd door mevrouw Braak, maar ook ondersteund door meneer Smit. Wie van u wil het eerst het woord? Mevrouw Braak, gaat uw gang.
Ja, we hebben de schorsing gebruikt om de boel nog eens even goed op een rijtje te zetten. En om een lang verhaal kort te maken, wij steunen het collegevoorstel. Dus wij gaan voor scenario 4. We doen dat met de argumenten, het sociale aspect wat naar voren is gekomen. Dat spreekt ons heel, heel erg aan. Maar we weten ook dat er nog bezuinigingen aan zitten te komen. En als we op een gegeven moment toch iets ruimte willen hebben voor ook nieuw beleid, dan gaan we voor scenario, dan gaan we voor scenario 4. Zodat we niet op een gegeven moment, als er bezuinigd moet worden, dat we dan ineens ook niets meer kunnen. Dat was het.
Dank u wel. Dat was de aftrap voor de tweede termijn. Meneer Smits, zal ik met u verder gaan? Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Bij ons kwam wel wat vuur uit de oren, zeg maar. Voor beide varianten, zeg maar kortweg scenario 4 als compromis scenario en scenario 2, gingen ook stemmen op. Wij zullen verdeeld stemmen. Iedereen zal naar beste eigen inzicht daarover beslissen.
Meneer Groot, CDA.
Wij blijven het amendement of de amendementen ondersteunen en willen toch nog even heel nadrukkelijk naar de portefeuillehouder toe. Wij zijn niet voornemens om de kostendekkendheid ook op welke manier dan ook ter discussie te stellen. We vinden dat terecht en dat moeten we ook overeind houden. Alleen het toerekenen van kosten waar je een politieke keus in hebt, of je dat wel of niet doet, daar denken we op dit moment anders over dan het college erover denkt.
Dank u wel. Ik ga even het rijtje af. Meneer Verleijen, gemeentebelangen.
Dank u, voorzitter. Nou, ik wil meneer Roem eigenlijk even bedanken voor het vurige pleidooi. Maar tevens ook ben ik enigszins teleurgesteld in uw vorm van, laat ik het maar even chargeren, chantage. En wellicht omwille van het collegeakkoord wil ik even aangeven dat wij hier zitten voor de burgers onder andere. En die belangen willen wij zo goed mogelijk dienen. Daarnaast heeft u een keuze voorgelegd met meerdere scenario's. En dat is voor ons een mogelijkheid tot kiezen. Plus dat we in een duaal stelsel zitten. Wij als gemeentebelangen achten het dan ook beter verdedigbaar dat scenario 2 neergezet is. Dus ik zal het amendement wat dat betreft van kracht brengen. Verder zijn wij ook van mening dat het kostendekkend moet zijn en blijven. En dat kunnen we ook middels de algemene middelen doen. Door middel van het uithalen van de algemene middelen zoals het op dit moment gebeurt, denk ik dat het ook goed verantwoord is richting de burgers. Verder heb ik net het een en ander te horen gekregen over de bezuinigingen. Ik meen mij te herinneren dat we daar al eens eerder over hebben gesproken en dat we wellicht middels een pizzasessie, zoals u het destijds noemde in november vorig jaar, wellicht eens voorzichtig zouden gaan kijken waar mogelijkheden zouden zijn. Dus ja, nogmaals, ik blijf het amendement aanhouden. Ik dien het amendement gewoon in. Dus excuus voor deze verspreking.
Het is helemaal helder, dank u wel. Mevrouw Kind.
Voorzitter, wij kunnen heel kort zijn. Wij blijven bij het ondersteunen van het amendement, dus voor scenario 2.
Dank u wel. Tot slot D66, meneer Snijder.
Voorzitter, wij ondersteunen ook de motivatie dat het CDA heeft aangegeven. We zijn ook voor kostendekkendheid, maar niet tot elke prijs. Dan is wel GroenLinks zouden willen zeggen van we hadden eerder moeten gaan nadenken over bezuinigingen. He, daar is een goede aanzet toch gegeven. Nu doet het zich voor, die zegt van goh, we kunnen dit ook gebruiken, want er komen misschien bezuinigingen op aan. Dus we zorgen nu voor een buffer. Dat vinden wij geen goede redenering. D66 heeft aangegeven verleden jaar dat we veel proactiever moeten zijn met wat er op ons afkomt. Dat hadden we moeten doen met elkaar, dat hebben we helaas niet gedaan. Meneer Houtenbos heeft verleden jaar een stukje geschreven in de gemeentekrant over de riolering. Een heel scherp stukje, heel duidelijk uitgelegd aan de burger van ja, het moet wel, maar het zal in de toekomst toch niet meer op deze manier gebeuren. Meneer Houtenbos, ik nodig u uit, als het college zin krijgt, dan zult u weer zo'n stukje moeten schrijven. Helaas.
Dank u wel. Tot slot het woord aan de wethouder.
Hoi. Ja, voorzitter. Dank. Nou, ik merk dat er een ruime voorkeur is voor scenario 2. En natuurlijk, wat ik al eerder zei, in een dossier als dit, waarbij je werkt met scenario's, is er inderdaad ook een politieke keuze te maken voor een scenario. Dat is dan in een duaal bestel ook mogelijk. En dat hoeft dan niet per definitie hetzelfde te zijn als die van het college. Maar, meneer Van Leijen, het moet me van het hart dat als u meent dat ik u chanteer, nou, dat gaat me toch even net te ver. Het wordt...
Sorry, meneer Verleen, maar zo kwam u op mij over. Dus ik heb dat als zodanig ervaren.
Ik vind dat dusdanige krachttermen die ik niet vind passen in een normale interactie tussen raad en wethouder. We hebben in de sessie op Texel daar ook volgens mij hele duidelijke afspraken over gemaakt. En als u dit soort woorden bezigt, dan bent u in ieder geval bij mij en bij het college aan het verkeerde adres. Wij zetten u niet voor een voldongen feit. Lees, we werken met scenario's. Wij geven alleen aan dat scenario 4 in deze het beste van alles is. Waarvan wij zeggen van, dan hoef je, als je het inderdaad koppelt aan de begroting, niet te bezuinigen. Dan hoef je ook niet te praten over de schulp, de accommodaties die misschien dan straks wel onder druk staan. Dan heb je een mooi en goed rioleringsplan en... Dan kunnen we in ieder geval de komende decennia weer vooruit. U kiest voor een ander scenario, dan moet u daar ook de consequenties van trekken. En dan denk ik ook dat u met een dekkingsvoorstel moet komen. Nogmaals, ik distancieer mij van het woord chantage. Ik vind het ongepast en ik ben het er volstrekt niet mee.
Meneer Roem, ik wil u wel...
Pardon, er is hier één voorzitter. Meneer Roem, we zijn bezig met de tweede termijn. Dus ik weet niet of u klaar bent met de beantwoording van uw tweede termijn. U wilt tot slot nog een opmerking maken, meneer Verleijen.
Heel graag, voorzitter. U vraagt mij wederom om met een dekkingsvoorstel te komen. Volgens mij is dat wel een tegenhanger ten opzichte van de keuze die ons is voorgelegd. Dus vandaar het woord chantage wat ik heb gebruikt.
Het woord is aan de wethouder.
Meneer Van Leijen, ik zit sinds 2005 in de gemeentepolitiek, sinds 2006 actief. En de politieke mores is dat als een partij met een amendement komt wat een gat in de begroting slaat of een begrotingswijziging realiseert, die partij ook als zodanig met een dekkingsvoorstel komt. Zo werkt het.
Goed, dames en heren. Meneer Houtenbos.
Mevrouw de voorzitter.
We gaan met tot stemming over. U wilt nog even iets zeggen.
Ik wil graag voor die tijd een
stemverklaring. Gaat u gang.
Ik wil namens mezelf en namens de fractiegenoten die niet akkoord zullen gaan met het voorstel van het college een stemverklaring afleggen. Terecht word ik eraan herinnerd dat ik vorig jaar een stukje heb geschreven. Ik schrijf al meer stukjes, maar dat was een terecht stukje. Ik had al eerder dat commentaar verwacht. Ik en mijn fractiegenoten zullen tegenstemmen, omdat we het principieel onjuist vinden dat we een meeropbrengst verkregen door een rioolrecht gaan inzetten voor nieuw beleid. In de begroting 2012 is voor een bedrag van €443.000 nieuw beleid opgenomen, waar we als raad nog geen keuzes hebben gemaakt, want dat doen we volgende week. En wij vinden dan onterecht om op dit moment al €182.000 te claimen wat de burger betaalt voor rioolrecht. Dat was het, voorzitter.
Dames en heren, volgens mij kunnen wij overgaan tot stemming. Klopt dat? Ik kijk even rond. Iedereen is zover. Goed. Dan brengen we eerst de amendementen in stemming. Dat is amendement G. Ingediend door gemeentebelangen. U kent allemaal het amendement. Ja? Dan gaat eerst amendement G in stemming. Wie is er voor dit amendement? Dan is dit amendement aangenomen, unaniem. Dank u wel. Dan gaan we verder met amendement H, ook ingediend door gemeentebelangen. Wie is er voor dit amendement? Dat is de fractie van het CDA, 3 leden van de fractie van de VVD, fractie D66, fractie Partij van de Arbeid en de fractie gemeentebelangen. Wie is er tegen dit amendement? Dat is de fractie van GroenLinks en 2 leden van de fractie van de VVD. Dan breng ik nu het geamendeerde... Ja, het amendement is aangenomen, dat is duidelijk. Breng ik nu het geamendeerde voorstel betreffende het gemeentelijke rioleringsplan 2011-2012 en de daarbij behorende begrotingswijziging. Breng ik nu in stemming. Wie is er voor het geamendeerde gemeentelijke rioleringsplan? Dat is de fractie van CDA en VVD, D66, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid. Wie is er voor? Sorry, wie is er tegen dit rioleringsplan? Dat is de fractie van GroenLinks. Dit voorstel is aangenomen. U weet, agenda punt 12, dat heeft nog te maken met verdichting in Westdorp. En wegens staken van de stemming wordt het agendapunt behandeld in de raadsvergadering van 1 november. Dat is ook vorige keer al met u gecommuniceerd. Dat betekent dat we nu verder gaan met punt 13 van de agenda. En dat betreft het vaststellen van de startnotitieproject Fusie Omni BSV voetbalvereniging Perros. Wie wil als eerste het woord? Meneer Schering, gaat u aan.
Dank u wel, voorzitter. Deze fusie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Beide verenigingen die kennen een terugloop van leden. En er is ook een verminderd aanbod van vrijwilligers. En daarna moeten we ook kijken naar de financiële mogelijkheden die een fusie geeft voor zowel verenigingen als gemeente. Het subsidiebeleid zal moeten worden doorgelicht. En de uitkomst zou best eens kunnen zijn dat die verenigingen onevenredig deel van de totale bijdrage per doelgroep, bijvoorbeeld de jeugd, zouden krijgen. In het verdere onderzoek wordt gekeken naar de financiële dekking voor de direct te maken kosten. Er wordt echter niet gesproken over exploitatiebegrotingen van beide verenigingen en de kosten van de gemeente. Dat een dergelijke fusie qua investering geld kost, dat is evident. Op termijn moet er eigenlijk een opbrengst mogelijk zijn. Dat wordt in het rapport echter niet duidelijk. Om straks een kredietbesluit te kunnen nemen, is dit zonder dit inzicht echter onmogelijk. Als het nu niet wordt meegenomen in het onderzoek, leidt dit tot vertraging. De verenigingen wordt nu een worst voorgehouden van een mogelijke sporthal op het terrein van de Kiefdoek. En opmerkelijk is dat ons als raad dat helemaal niet bekend is dat die behoefte bestaat. Een sporthal vergt altijd een financiële bijdrage van de gemeente. Hiervoor zal echter eerst beleid moeten worden gemaakt om een financiële dekking mogelijk te maken. Het wordt best lastig nu we de financiële broekriem moeten aanhalen. De kosten van het onderzoek zijn hoog. Met de kosten van de ambtelijke inzet erbij praten we al over zo'n 75.000 euro. De gemeentebelangen heeft in de commissie aangegeven dat het laten uitvoeren van het onderzoek weliswaar een taak van het college is, maar dat we het bedrag toch vrij hoog vinden.
Interruptie van mevrouw Ruiter, D66.
Ik wil er wel op wijzen naar gemeentebelangen toe dat we in een startnotitie zitten en niet in een uitgewerkt plan waar we net over gaan stemmen.
Nee, maar u moet wel naar de toekomst kijken als u een startnotitie opstelt.
Meneer Schiering, gaat u verder.
Volgens mij ben ik nog in grote lijnen bezig. We stellen daarom een kleine evaluatie van het project achteraf zeer op prijs. Dit ter lering. Gemeentebelang is ook verbaasd dat het landelijk gebied altijd zo wordt beschermd door de gemeente. Maar een nieuwe sporthal wordt er zomaar in geprojecteerd. Want de Kiefdoek ligt toch echt midden in de weilanden. Vreemd is ook dat er niet is gekeken naar andere versterkingen van de buitensporten, zoals bijvoorbeeld de tennisverenigingen. De 2 verenigingen aan de Churchilllaan zouden kunnen worden verplaatst en kunnen worden meegenomen in de fusie. Dan heb je meteen plaats voor sociale woningbouw op die plek die dan vrijkomt. We hebben een amendement ingediend en we hopen daarmee het vizier van de gemeente wat betreft de fusie wijder open te zetten. Op uw verzoek zal ik de toelichting weglaten en alleen het amendement voorlezen. Ondertekenen stelt het volgende amendement voor toe te voegen aan het besluit de startnotitie aan te vullen met het onderzoek uit te breiden met een variant waarbij een deel van de voorziening aan de Oudburgweg wordt aangehouden en eventueel activiteiten van de Kiefthoek hierna worden verplaatst, ten einde een zo gering mogelijk ruimtebeslag te leggen op het landelijk gebied. En punt 2, het onderzoek uit te breiden met een mogelijke verplaatsing van de tennisverenigingen aan de landweg CQ Churchilllaan naar het bestaande BSV-terrein, waarbij de terreinen aan de Churchilllaan vrijkomen voor woningbouw. Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Paping, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie complimenteert wethouder, ambtenaren en vooral de besturen van Berdos en BSV met dit resultaat. Er wordt al jaren gekeken naar en gesproken over de mogelijke fusie van de sportverenigingen. En iedereen weet hoe gevoelig en ingewikkeld het allemaal lag. En nu ligt er dan toch dit voorstel waarmee de VVD akkoord zal gaan. Maar juist omdat die samenvoeging tussen de twee clubs zo'n ingewikkelde zaak is geweest en nog steeds is, lijkt het de VVD niet verstandig op dit moment meer andere verenigingen bij dit fusieproces te betrekken. Want wij vrezen dat dit de voortgang zal belemmeren, terwijl we juist nu moeten doorpakken. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Massu, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Eindelijk ben ik aan de beurt. Nee hoor. In de commissie heb ik al gezegd, ik vind dat er een goede startnotitie ligt. En meer is het ook nog niet, want meneer Schiering gaat er al heel ver op in, maar dat zal ik zeker niet doen. Ik heb wel nog een aantal opmerkingen, en wethouder, u moet dat niet zien als commentaar, maar gewoon als een aantal zaken waarvan ik denk het is goed om die mee te nemen en daar vast, misschien alvast rekening mee te houden. Er zullen ongetwijfeld hindernissen komen, want er is in het stuk al terechtgesteld, als je uitbreiding van het aantal velden wilt, of je wilt er eventueel een sporthal realiseren, dan zit je wel in het landelijk gebied en dat zal een heleboel discussie opleveren. Je zult de bestemmingsplan aan moeten passen, de provincie zal daarmee akkoord moeten gaan, omwonenden zullen reageren. Kortom, de zaak zal nog niet zo simpel gaan als we hier in de startnotitie misschien zouden willen. Dan vraag ik uw aandacht voor het feit dat het recht van opstal, zoals u terechtstelt, in 2013 en 2014 verloopt. Dus het is belangrijk om voortvarend aan de slag te gaan en inderdaad voor die tijd te weten waar we aan toe zijn. En zomer 2013 verloopt de eerste. Dat betekent dat we halverwege 2012, of in elk geval in het derde kwartaal, moeten weten waar we aan toe zijn. Anders is het een gelopen koers. Dan als er binnenstedelijk bouwlocaties kunnen worden gerealiseerd, eventueel als er ruimte vrijkomt, dan willen wij graag als fractie vragen of dan inderdaad er ruimte komt voor voldoende sociale woningbouw. En dat we niet net als bij de Beek weer geconfronteerd worden met het feit dat daar een aantal mensen komen die we eigenlijk, die we het van harte gunnen dat ze daar wonen, maar we hadden eigenlijk liever een andere doelgroep gezien. Dan, als er een sporthal gerealiseerd zou kunnen worden, hebben we dan niet een enorme overcapaciteit omdat we ook nog steeds geld spenderen aan de Europahal? Of kunnen we dan zeggen, de Europahal, daar stoppen we als gemeente geen geld meer in? Dan denk ik dat u ook rekening zult moeten houden met de vergrijzing die eraan komt in verband met het aantal velden wat we daar gaan realiseren. We hebben ergens gelezen dat het aantal kinderen van 2500 terugloopt naar 1500. Dat is heel veel. Dat betekent dat je over een aantal jaren al misschien minder capaciteit nodig hebt dan je nu nodig hebt. Ik kan dat niet beoordelen, maar ik vraag alleen uw aandacht daarvoor. En een laatste opmerking. Ik denk dat het van ongelooflijke importantie is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan communicatie. Niet alleen naar de verenigingen, ook naar de inwoners. Dat iedereen de stappen heel goed kan volgen en heel goed weet wat er aan de hand is. En verder zullen wij de startnotitie van harte ondersteunen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Müller, GroenLinks.
Ja, GroenLinks ondersteunt de startnotitie, vinden het een goede notitie. We hebben wel dezelfde twijfel als we al eerder gehoord hebben over een sporthal. En ook over de hoeveelheid sportvelden in het buitengebied. En we vragen ons juist af, kan die Europahal dan niet gebruikt worden voor dit doel? En is dat wel nodig? En voor de rest moeten we ons nog even beraden over het amendement van gemeentebelangen.
Mevrouw de Ruiter, D66.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen ons in grote lijnen aansluiten bij wat er reeds eerder gezegd is. Vooral ook de opmerking, de positieve opmerkingen van het CDA. Wij hebben ook al in de commissie voorgesteld om het idee van een opknapbeurt van de Europahal mee te nemen in dit, in plaats van het willen vestigen van een nieuwe sporthal op de Kiefthoek. En ook willen we nog steeds even de overweging meegeven of bijvoorbeeld niet de schietvereniging en de tennisvereniging aan de Oudburgweg kunnen blijven. waardoor je dus op een gegeven moment een stukje sporten concentreert daar waar ze goed uitkomen, namelijk het voetbal, de veldsporten, daar situeren waar ze dan goed uitkomen op de kiefthoek. We willen niet meegaan met het amendement, zullen we nu alvast zeggen, omdat als je dit breed trekt, dan haal je de vaart eruit. En dat is iets wat we ons niet kunnen permitteren. Daarmee sluit ik aan bij ook het positieve commentaar van het CDA. Dat was het even, dank u.
Mevrouw Kind, Partij van Arbeid.
Het voordeel van de laatste is toch dat je weinig hoeft te zeggen. De Partij van de Arbeid stemt in met de startnotitie. We zijn ook blij dat we hier zo'n notitie voor ons hebben. Ik vraag me wel af of de tijdlimiet gehaald zijn. Die vraag was ook in de commissie gesteld, maar is toen ja, in de vaart van het praten geen antwoord op geweest. Want als we hier kijken wat er al in juni en augustus tot september gebeurd moet zijn, ben ik benieuwd of dat al gedaan is. Want ja, juist die snelle voortgang is heel belangrijk. Als sportverenigingen te kennen hebben gegeven dat ze mee willen werken, moeten we niet nog weer, nog meer dingen erbij gaan halen. En daarom zullen wij ook niet het amendement ondersteunen.
Dank u wel. Woord is aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal kort ingaan op een aantal punten, even de grote lijnen. We hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de fusiemogelijkheden tussen de Omni BSV en Berdors. Verplaatsing van de Omni BSV naar de Kiefthoek. Dat haalbaarheidsonderzoek is positief ontvangen door beide besturen. Is ook gecommuniceerd naar de leden. En je merkt eigenlijk dat het niet als een soort van verrassing kwam, want een hoop leden hadden al zoiets van, waarom hebben we het niet eerder gedaan? We hebben het momentum te pakken en we moeten, zoals u ook zegt, doorpakken. En als het dan gaat om dat doorpakken, dan hebben we in deze startnotitie een traject uitgezet waarin we inmiddels ook een bureau op het oog hebben, Oranjewoud, wat voor ons een hoop vragen die meneer Schiering heeft, maar ook opmerkingen die meneer Mesuur maakt, meeneemt. We hebben hen ook gebriefd van als je gaat verhuizen, let dan inderdaad ook op de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Kijk dan ook naar het financiële perspectief een tal van andere zaken. Dus eigenlijk loopt gemeentebelangen een beetje op het onderzoek vooruit. Als het dan gaat om het betrekken van de tennisvereniging bij de Negenessen, TC Bergen en Euratom, niet te vergeten, want het gaat om twee verenigingen, hè, meneer Schiering. Het is niet alleen TC Bergen, maar ook Euratom. Dan denk ik, doe dat nou niet. Focus nou alsjeblieft, zoals mevrouw Paping heel terecht zegt, op het haalbaarheidsonderzoek dat we hebben uitgevoerd en op de fusie Omni BSV en Berdors. Het is al lastig genoeg om in een krachtenveld van emoties van mensen een fusie te realiseren. Dat zien we ook bij Zeevogels en Egmondia. We zitten hier nu op de goede lijn. We hebben de positieve modus te pakken. Laten we nu niet weer een andere locatie erbij pakken. Want als je het over een andere locatie hebt, dan heb je het ook over mensen en emoties. En mijn focus is om zo snel mogelijk dat onderzoek van Oranjewoud te laten uitvoeren, u daarover te informeren. En dan hoop ik dat u een hoop antwoorden krijgt op de opmerkingen, annex vragen die u hier heeft gesteld. Dus ik raad het amendement, omwille van het houden van focus en snelheid, raad ik af.
Meneer Mesuur, een vraag van u. Gaat u gang.
Ja, wethouder, hebt u ook gedacht aan de expertise die bij de KNVB aanwezig is? U noemt nu Oranjewoud, maar ik denk dat er ook bij de KNVB ongelooflijk veel expertise aanwezig is. Ik hoop dat u daar ook gebruik van zult maken. En dan nog een tweede opmerking mag ik misschien gelijk maken wat betreft het amendement. Ik denk dat de bedoeling is van gemeentebelangen, maar ik hoef hun bedoelingen niet duidelijk te maken. Maar het zou voor mij in ieder geval belangrijk zijn als u zou zeggen van, kijk, dat verhaal van die tennisvereniging, dat kunnen we in de toekomst wel eens bekijken als we dit in de stijgers hebben staan. Dus dat we dat niet helemaal vergeten. Want ik denk dat uiteindelijk dat hun bedoeling zou zijn. En misschien zou een oplossing kunnen zijn dat ze er een motie van maken, dat op het moment dat dit een going concern is, dat we dan kijken van, moeten we die tennisclubs daar laten verdwijnen, ja dan nee.
Op uw eerste vraag te antwoorden in het haalbaarheidsonderzoek naar bijvoorbeeld naar de fusie OmniBSV Berdors, die is uitgevoerd door het sportbureau, heeft men ook gebruik gemaakt van de expertise bij de KNVB. Daar maken we veelvuldig gebruik van. Ik heb me laten vertellen dat we nu van bureau Oranjewoud een expert hebben binnengehaald op het gebied van fusies van sportverenigingen. En als daar dus additionele informatie of expertise nodig is vanuit de KNVB, dan zal er zeker een beroep op worden gedaan. En uw punt ten aanzien van de tennisvelden, ja, dan praat je natuurlijk over een wat groter geheel. Want dan heb je het feitelijk over de ruimtelijke ordening van Bergen in zijn totaliteit. En ik heb het hier sec over die fusie en over de partijen die hier in meedoen. En dat is ook, ik reageer dus op het amendement, dat is ook mijn punt van maak het niet te groot. Houd alsjeblieft, ook gelet op de emoties die spelen bij leden, houd alsjeblieft gewoon beperkt en hou die focus aan. Mijn reactie, meneer Musser.
Dank u wel. Is nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Schiering, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Regeren is vooruitzien. En ik heb u uitgedaagd om met mij mee vooruit te kijken. En blijkbaar is die behoefte nog niet aanwezig en komt die straks wel. Want dan spannen het paard achter de wagen. Als ze straks denken, wat gaan we nou met die tennisverenigingen doen? Dan kunnen ze niet meer ingepast worden. En wordt het een ingewikkeld verhaal. En dan zijn we echt heel veel tijd kwijt. Dus als u zegt, het gaat nu tijd kosten. Nee, die tijd kun je nu winnen. Want die hoef je straks niet meer te investeren. Maar ik begrijp dat ik u niet meteen op sleeptouw kan nemen. En ik neem het u niet kwalijk met z'n allen. Alhoewel ik bij de heer Messu toch begrepen dat hij wel met mij wil meedenken in die richting. Maar ik bespeur toch ook dat ik geen meerderheid te pakken kan krijgen voor dit amendement. En daarom trek ik dat voorlopig in.
U trekt het in of u trekt het niet in? Voorlopig kennen we niet.
Nee, ik trek het in, maar ik kom er in de toekomst zeker op terug. En dan zult u spijt hebben dat u niet bent meegegaan.
Oh. Ook dat is chantage, meneer Schiering. Ook dat is chantage.
Mevrouw Kind, Partij van Arbeid.
Ja, voorzitter. De vraag was ook in de commissie blijven liggen. Het gaat erom of de tijdsplanning zoals die hier staat, of het al loopt. Want dat vind ik wel leuk als het loopt.
We maken eerst de tweede termijn af, meneer Roem. Dat is de gebruikelijke weg. D66 nog behoefte aan tweede termijn? GroenLinks nog tweede termijn? Nee? VVD ook niet? Nou, had u een vooruitziende blik. U bent aan de beurt.
Nou, hoort u het ook eens van een andere meneer Schiering, dat ik een vooruitziende blik heb. Het gaat om het punt, halen we de planning die daarin staat. We zijn wat vertraagd in de tijd, maar dat wil niet zeggen dat we de, we hebben het zomerreces gehad. Het wil niet zeggen dat we de, dat daarmee de motivatie van de besturen teniet is gedaan, in tegendeel. De bedoeling is dat zodra het bureau Oranjewoud en zodra u dit ook goedkeurt, het bureau aan de slag gaat. Er een sessie wordt gepland met de besturen en met de klankbordgroep die er ook in staat benoemd. Ja, dat we dan gewoon volle vaart tegenaan gaan. En ik hoop dan ergens, januari, de zaak gereed te hebben.
Dank u wel.
Goed, dames en heren, het amendement is van tafel. Ik breng nu het voorstel betreffend het vaststellen van de startnotitie. Project Fusie Omni BSW Voetbalvereniging Berdors in stemming weer zeg voor het vaststellen van de startnotitie. Iedereen, dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan gaan we naar punt 14 van de agenda. En dat betreft het voorstel kennis te nemen van het rapport van de archiefinspectie. Instemmen met de actiepunten en de financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2012-2015. Wie van u wenst het woord? Meneer Van Leijen, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Archiefinspectie, ja, mij redelijk op het lijf geschreven, omdat dat mijn werkzaamheden zijn geweest voor 7 jaar. Vandaar dat ik ook gemeend heb om namens mijn partij een amendement in te dienen. En ik zal ook een klein beetje de toelichting in mijn verhaal gebruiken, waardoor ik die straks achterwege kan laten. De reden van amenderen voor gemeentebelangen is dat wij van mening zijn dat het een fantastisch goed stuk is. En dat het archief ontzettend belangrijk is om en goed te kunnen werken en eventuele opvragingen te kunnen doen bij de gemeente. Op het moment dat je het namelijk fout doet, die stukken zijn digitaal en die zijn ook bijna niet meer te vinden. Ik kan wel een aantal voorbeelden noemen, maar daar gaan we te ver de techniek in. Wat ook een belangrijke reden voor gemeentebelangen is, is dat wij zeker weten uit ervaring dat er een behoorlijke druk op het personeel komt te liggen in verband met schoning van betreffende dossiers, van welke stukken mogen we wel bewaren en welke niet. Door dat dan te gaan uitbesteden, waar wij eigenlijk over na hebben gedacht, kan je dat beperken door goede definities van de stukken neer te leggen, waardoor je kan gaan temporiseren. Daarmee wil ik niks afdoen aan de kwaliteit van ons eigen personeel. Die zijn boven kijf, dat hebben de stukken ook neergelegd. En ik denk dat wij namens gemeentebelangen ook het beter kunnen uitbesteden om daarmee een risico te vermijden. Je kan dan de druk wegnemen bij het personeel, plus dat je een externe partij eigenlijk een prijs kan laten maken. Wij denken dat dat namelijk meer snelheid oplevert en uiteindelijk de ambtenaren sneller kunnen gaan werken. Dus wellicht is dat de termijn van 4 jaar misschien wel verkort kan worden naar 2 of misschien 2,5 jaar. Daarom wil ik graag overgaan naar het amendement wat wij willen indienen. En dat betreft qua inhoud. Dat ondergetekende stelt het volgende amendement voor. Beslispunt kennis nemen van de rapportage dat ongewijzigd blijft. Het beslispunt over de actiepunten te schrappen. De voorgestelde aanpak van. Dat is met het verhaal in te stemmen met de actiepunten. De beslispunten over de financiële gevolgen te wijzigen in. Een externe consultant of projectleider met specifieke kwaliteit van archiefdigitalisering, workflow systemen en IT aan te trekken. De projectleider te belasten met verdere invulling van actiepunten. De projectleider een inventarisatie te laten maken om digitalisering te kunnen aanbesteden bij een externe partij. De inventarisatie binnen 3 maanden af te ronden. En na inventarisatie uiterlijk in het tweede kwartaal 2012 met een nieuw budgetvoorstel te komen, al dan niet verspreid over meer jaren. De gemeente door de projectleider te laten begeleiden bij de aanbesteding en uitvoering van het project bij een externe partij. En hiervoor ten laste van de algemene reserve direct maximaal €100.000 ter beschikking te stellen. Nou, de toelichting kunt u zelf ook wel lezen. Dus daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Van Huisstede, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Het belang van van deze, dit archief, het bijhouden van het archief en het digitaliseren van het archief, dat is denk ik genoegzaam bekend. Het is ons ook duidelijk geworden in de commissie waar mevrouw Klein volgens ons heel duidelijk heeft aangegeven wat er nodig is om dat archief op orde te krijgen en ook voor de toekomst bestendig te maken. Dat heeft ze ons goed kunnen uitleggen. En wat wij wel aardig ook wel vonden was dat juist hier de organisatie zelf plannen heeft gemaakt. Zelf bezig is geweest om te onderzoeken van hoe gaan we dit doen. Ik ga er ook vanuit dat er genoeg kennis aanwezig is binnen die club om dit tot een goed einde te brengen. En ik zou zelfs nog zeggen, het lijkt me ook voor het zittende personeel, de mensen die er nu al mee bezig zijn, een mooie uitdaging om dit tot een goed einde te brengen. Ik heb daar ook alle vertrouwen in. Wij zullen dus zeg maar het amendement van gemeentebelangen nu niet steunen. En zullen akkoord gaan met de voorgestelde aanpak.
Dank u wel. Ik ga het rijtje even af. Meneer Half, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij waren aangenaam verrast door de deskundigheid van mevrouw Klein in de commissie. Hebben we daar ook uitgesproken. Maar wij kennen ook de deskundigheid in deze van een van onze raadsleden vanuit de fractie van gemeentebelangen op dit front. En de zaken die hij hier noemt, die snijden wel hout. En we zijn ook heel erg nieuwsgierig naar het antwoord van de portefeuillehouder in deze. Wat op dit moment de noodzaak is om niet de overweging van gemeentebelangen ter harte te nemen. En wellicht onderzoek te doen naar het voorstel van gemeentebelangen, zonder dat per saldo duidelijk wordt dat dit dan ook de waarheid wordt zoals gemeentebelangen die voorstelt. Dus we zijn benieuwd naar de wijze waarop de portefeuillehouder dit amendement becommentarieert.
Dank u wel. GroenLinks, behoefte aan een reactie, mevrouw?
Wij zullen het voorstel steunen. We vinden het heel belangrijk dat de archieven goed geregeld worden. En we staan helemaal achter de voorgestelde manier van aanpak.
Mevrouw Braak, dank u wel. Meneer Medendorp, VVD.
Ook wij zullen in principe het voorstel steunen. Maar ik ben nog naar één ding een beetje nieuwsgierig. Dat is wat meneer Van Leijen, wat hij nou precies bedoelt met die externe partij. Want in het stuk lees ik hier dat de formatie gedurende 3 jaar, en als je dat bij elkaar optelt, dan is dat een beperkte periode. En lijkt dat mij al min of meer een externe partij, wordt uitgebreid. En hoe ziet u dat? Is dat niet een, ik neem toch aan dat ze daar geen dilettanten voor inhuren, maar experts op dat gebied, neem ik aan. Maar goed, dat zal de wethouder straks wel aangeven, neem ik aan. En daar laten we ons oordeel ook verder van afhangen. Dank u wel.
Wilt even reageren, meneer Verleijen?
Ja, graag, voorzitter. Volgens mij vraagt de heer Medendorp iets specifiek aan mij. In dit geval, hoe wij dat zien, is eigenlijk vrij makkelijk. Door dat personeelslid niet aan te trekken, kan je het volledig uitbesteden. En met volledig uitbesteden bedoelen wij eigenlijk vrij simpel. Na de juiste inventarisatie en begeleiding door een projectleider kan het bij een externe partij neergelegd worden, waardoor je in één keer veel meer personeel met diezelfde kwalificaties kan neerzetten. En dat kan je voor een aanbesteed bedrag doen. Het risico wat er op dit moment in zit, is als er een stukje vertraging in zit, doordat er andere partijen binnen het gemeentehuis zeg maar het drukker krijgen en de prioritering anders ligt, wordt het traject vertraagd, waardoor een ambtenaar ook zijn werk niet meer op de juiste manier kan doen. En door het te beleggen bij een externe partij, heb je dat probleem niet. Dat is eigenlijk het grootste belang wat ik vaak tegen ben gekomen in de digitalisering van allerlei trajecten.
Ik kan u voor een groot deel wel volgen. Het enige wat ik dus even graag wat nader wil weten, want er staat hier dat hier mensen worden aangetrokken van buiten die primair volgens mij alleen voor dat doel worden ingehuurd en niet allerlei andere activiteiten gaan doen. U suggereert dat ze dan misschien te druk krijgen of weet ik veel wat, maar dat lijkt me toch niet de bedoeling.
Meneer Medendorp, dat is gebaseerd op ervaring wat ik heb. Ik heb diverse gemeentes mogen helpen met de wet WABO, dus vandaar.
Dank u wel. Meneer Olivier, ik keek even naar uw CDA. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Dit stuk is het logische gevolg van de ingezette koers in de Raad richting deze problematiek. We hebben echter nog wel een vraag. In hoeverre kan de wethouder ons meedelen na de exercitie van heer Huwaard richting ons WNK? Of ook die exercitie die ze nu weer uitvoeren richting het archief. Of dat nadelig is en wat dan de nadelige gevolgen zijn voor de gemeente Bergen of voor de aangesloten gemeenten. Want we maken ons heel erg ongerust over punt 1. Nou, laat ik het zo maar stellen. Wij maken ons een beetje druk om het feit dat wij in de binding met elkaar allerlei afspraken maken tussen allerlei gemeenten, met name de laatste 8. En dat we op het laatste nippertje iedere keer weer in de wielen worden gereden door bijvoorbeeld Heerhugowaard. Dus het is van 2-1. Ofwel, we gaan met elkaar door één deur en straffen dus degene die het niet willen maar meteen af. Of wij gaan met elkaar, inderdaad met elkaar op pad. En dan kan het helemaal niet voorkomen dat nog ten aanzien van de archivering, nog ten aanzien van het WNK, één bepaalde gemeente kennelijk de lakens gaat uitdelen. Dank u wel.
Dank u wel. Dit is mijn portefeuille, dus u kunt allemaal wel de wethouder noemen, maar in dit geval doe ik het zelf. Om met de laatste vraag te beginnen, het grote verschil tussen WNK en dit verhaal is dat WNK is natuurlijk een gemeenschappelijke regeling. En dit is geen gemeenschappelijke regeling. Ik kijk even langs de wethouder. Niemand reageert? Nou, dit is geen gemeenschappelijke regeling. Ja, als ik niks te horen krijg, dan houdt het op. Is dit geen gemeenschappelijke regeling? Mocht het anders zijn, dan hoort u dat volgende week bij de begroting. Laat ik het zo even met u afspreken, want ik zie nou ook meer vragende blikken aan die kant, omdat ik daarop kan reageren. Wat betreft het amendement, laat ik daar direct maar mee beginnen. Ik wil u dat ten zeerste ontraden. En ik zal u ook vertellen waarom. Er wordt door gemeentebelangen aangedrongen op het aanstellen van een externe consultant. Consultant, specifieke kwaliteit. Ik wil u graag vertellen dat het archiefinspectierapport, dat is precies door zo'n expert uitgevoerd. En die expert die heeft ook die inventarisatie gedaan. In dit geval heeft het regionaal historisch centrum Alkmaar dit door hun eigen archivaris uit laten voeren in samenwerking met juist een extern bureau, Doxis. Nou, dat is een toonaangevend hoog aangeschreven bureau in de archiefwereld, dus daar is juist gebruik van gemaakt. Door een externe projectleider aan te stellen, loop je gewoon ook de kans mis om de ontwikkeling, de kennis gewoon ook in huis te halen en die door de medewerkers zelf verder te laten ontwikkelen. U zult er niet verbaasd van zijn dat door de ontwikkeling van de digitalisering er ook een andere expertise gevraagd wordt van de medewerkers. Door nu zelf direct met dat systeem te gaan werken, leren ze dat ook zo snel mogelijk aan. En ja, meneer Verleij, u kunt elders ervaringen hebben opgedaan met gemeenten, waarin het dan naar uw idee, even een slokje, naar uw idee niet goed gelopen is. We hebben juist op basis van de deskundigheid die bij andere gemeenten is, waar we ook een beroep op hebben gedaan. Dat maakt dat er gewoon veel deskundigheid is en we halen dat al werkende weg, halen wij dat gewoon binnenshuis en hebben we dat ook binnenshuis. Dus die zorg die u heeft, die deel ik niet. Er zijn gebruikersgroepen op gemeentelijk niveau. Nou, we werken inderdaad samen. Dat klopt, daar komt hier uw gewaard ook vandaan, maar ook Alkmaar, Den Helder. Dus daarvoor zit het gewoon het belang dat erbij is om dat zelf te ontwikkelen. Een extern bureau heeft al die expertise of dat onderzoek gedaan. Dus daar werken we mee en dat maakt dat ik ja, ook zeg, het is gewoon niet verstandig om het nu bij een extern bureau neer te leggen. Omdat die groot deel van de kennis is gewoon al aanwezig en al werkende weg wordt met die kennis nog meer eigen gemaakt. Dus ik hecht er ook aan om bij u toch wel even onder aandacht te brengen als u hier vanavond geen besluit overneemt. Uiteindelijk, u krijgt bij de begrotingsbehandeling, wordt de finale klap gegeven op de financiën. Dat daarmee de zaak ontzettend in de vertraging loopt. En dat zou toch wel buitengewoon spijtig zijn. Mede ook gelet op het rapport van de archiefinspectie om die vertraging op te lopen. Dat gaat minstens een jaar duren. Dus ik wil er toch ook bij u wel even op wijzen dat het wel belangrijk is dat er ook een besluit genomen wordt. En volgende week bij de begrotingsbehandeling wat betreft de financiering. Het is wel een gemeenschappelijke regeling. Nou, dan weten we dat, weet u dat ook meteen. Dan kom ik, ja, heb ik even over het hoofd gezien, neemt u mij niet kwalijk. Er is mij niks van bekend, want daar ga ik er meteen maar even op in. Dat verhaal van Alkmaar, hoe Alkmaar zich opgesteld heeft bij de WNK. Iets dergelijks is mij niet ter oren gekomen. In dit geval, laat het mij, u noemde heer Huugewaard, dat is mij niet bekend. Maar ik denk dat, weet je, het wordt een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat als heer Huugewaard er wel iets mee had gewild, dat ze dat wel eerder bekend hadden gemaakt. Maar ik wil met alle plezier ervoor zorgen dat als wij volgende week hebben wij de begrotingsbehandeling, dat die vraag dan nog wel even beantwoord wordt. Dus dat de afspraken die we nu maken, dat iedere gemeente binnen die gemeenschappelijke regeling zich er ook aan houdt. Want ik ben het volstrekt met u eens. Toestanden als met die WNK, daar wordt er niet beter op. En even los van de organisatie, maar zeker ook voor de mensen die daar werken, is het gewoon een buitengewoon trieste gebeurtenis als een dergelijke ruzie via de krant wordt uitgevochten. Maar nogmaals, met alle plezier zorg ik dat er een telefoon rond even gehouden wordt, zodat u dat volgende week ook nog van mij te horen krijgt.
Mijn vraag wel beantwoord.
Alsjeblieft. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ik switch weer even naar de andere rol. Meneer Half, gaat uw gang.
Ja, ik denk dat de zorgvuldigheid van meneer Verleij erop gericht was om afbreukrisico te voorkomen. Zo lees ik het ook maar eventjes. En ik denk dat uw pleidooi erop gericht is om het zelfdragend vermogen van digitalisering in de organisatie te houden. Nou, dat vind ik een uitstekend verhaal.
Iemand anders nog voor de tweede termijn? Nee? Oh, meneer Verleij, toch nog? Gaat uw gang.
Ik wil u danken voor het antwoord. Ik zal daarom het amendement ook intrekken, ook wegens onvoldoende steun. Ik ga er wel vanuit dat u het binnen het budget gaat halen, dus vandaar.
Kijk, u heeft nu vanavond uitgesproken enorme vertrouwen in mevrouw Klein. En dat onderschrijf ik van harte. Dus dat komt helemaal goed. En anders weten wij elkaar wel te vinden. Maar daar hoort u dan ook later nog wel van. Ja. Nee hoor, dit is gewoon puur vriendschappelijk bedoeld. Het kan ook anders. Dames en heren, we gaan nog even de agenda afmaken, wat anders dan. Ik wil het voorstel, er is niet geamendeerd, het voorstel betreft de kennis te nemen van het rapport van de archiefinspectie 2011, in te stemmen met de actiepunten en de financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2012-2015. Wie is er voor dit voorstel? Unaniem iedereen, dan is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan ligt er nog op de, staat er nog op de agenda een motie vreemd aan de orde van de vergadering. Die is bij de vorige raadsvergadering aangekondigd door gemeentebelangen. En dat betreft bebording wegwerkzaamheden. Meneer Verleijen, dacht ik het niet. Gaat uw gang.
Zijn we weer. Best ijverig geweest, hè? Ja, de motie, waarom? Het waarom is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat is ook als voorbeeld neergezet. We hebben in de gemeente Schorel, of in de kern Schorel moet ik zeggen, excuus. Hebben we met het feit gezeten dat de bebording eigenlijk vrij laat op gang is gekomen. Waardoor er allerlei rare omstandigheden zijn neergezet. En dat is voor ons de reden geweest om een motie neer te leggen, zodat dat in ieder geval goed wordt afgedicht. Is dat, dat uiteindelijk de wegwerkzaamheden die dan langer zijn dan een dag, dat die in ieder geval tijdig met de bebording plaatsvinden. En dat heeft ermee te maken is dat niet iedereen een krant krijgt. Dat heeft ook met de bezorging te maken van de Duinstreek en van de Rodi Media Groep. Dus dat vandaar, dus als we drie vliegen of op drie paarden wedden, dat het uiteindelijk goed moet komen en dat iedereen zijn juiste weg weet te vinden. Nou, ik zal hem voorlezen. Dat doe ik alleen de inhoud. Dan pak ik alleen de conclusie. Want de inhoud is de overweging. Dat heb ik eigenlijk nu al even in vogelvlucht neergelegd. Draagt het college op, dat is de conclusie dan in dit geval, bij wegwerkzaamheden die langer dan een dag duren, de verwijzende bebording, minimaal een week voor de geplande werkzaamheden door de uitvoerder te laten plaatsen en daarbij de borden te laten voorzien van tijdstip van afsluiting en daarna weer openstelling na afloop van de werkzaamheden en uiteraard de tijdelijke route die gevolgd dient te worden duidelijk aan te geven en gaat over tot de orde van de dag.
Dank u wel. De motie moet nog uitgedeeld worden of is die al in uw bezit? Dan krijgt u hem zo, ogenblikje.
Voorzitter, kunnen we misschien 5 minuten schorsen dat we even dat stuk kunnen lezen en doorpraten?
U krijgt zo eerst even de motie en dan krijgt u van mij een paar minuten. Nee, want we gaan schorsen. Dan gaan we niet de discussie openen. Hoe lang wilt u schorsen, meneer Medendorp? Een paar minuten. Dat is 2. Dus over 2 minuten gaan we verder. En dan mag mevrouw Ras ook beginnen. Meneer Medendorp, ik ga u redden van die vreselijke fractie van u. Ik zal niet herhalen wat... Ja, dames en heren, u hoort niet wat er, in zijn, wat er bij zijn fractie over hem gezegd wordt. En ik ga dat hier niet voor de microfoon halen, want, herhalen, want het is schaamteloos. Meneer Medendorp, gaat uw gang.
Nou, ik heb nog niet direct een bord voor mijn kop, hoor.
Ja, ja, dan zegt u het zelf.
Hij weet wie het zegt.
Behalve de bejaarden, als we het over schoolse hebben, hadden er vorige week nog meer mensen last van die beperkte bebording. Er waren zelfs mensen onderweg naar Leeuwarden die ik ongeveer bij de Rabobank tegenkwam. Die moesten dus vervolgens weer terug in die file. Dus wij ondersteunen de motie. En we zouden er eigenlijk misschien nog wel aan toe willen voegen dat die op tijd is en in orde. En uitgebreid genoeg. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Ras, GroenLinks.
Nou, in Schorl ging het inderdaad niet helemaal goed. Daar waren wij ook getuigen van. Ik vind alleen deze motie toch onnodig, omdat ik het vergaande betutteling vind om dit zo te stellen. We kunnen gewoon constateren, we kunnen bellen, je kunt dat gewoon op een andere manier duidelijk maken. Maar wij zullen hem zeker niet ondersteunen, omdat we het betuttelend vinden.
Dank u wel. Is er iemand anders nog die hier iets over wil zeggen? Ja, meneer Snijder, sorry. Ja, gaat uw gang.
Ja, nou, D66 sluit zich van harte aan bij GroenLinks.
Dank u wel. Volgens mij kan hij meteen een stemming hebben. Er zijn geen vragen voor de wethouder. Nee. Mevrouw de Ruiter, u wilt ook nog wat zeggen. Kijk, dat is verrassend. Ik hoor echt een ander geluid uit uw hoek.
Volgend jaar gaan we een motie indienen voor de volgende millenniummarkt voor een verkeersregelaar.
Volgens mij mag u dan nog wel even iets meer regelen dan alleen dat. Maar goed, dat terzijde, de motie wordt in stemming gebracht. Het wordt nu al te vrolijk hier. Wie is er voor deze motie van gemeentebelangen over de bebording bij wegwerkzaamheden? Twee leden van de fractie van CDA, denk erom. VVD, gemeentebelangen, Partij van de Arbeid. Wie is er tegen? Dat is de fractie van GroenLinks en D66. Deze motie is aangenomen. Dames en heren, voordat ik de vergadering sluit, wil ik u er even op wijzen dat er morgenavond gelegenheid is tot het stellen van vragen over de HVC. De vraag is of daar nog behoefte aan is, want er heeft zich nog niemand daarvoor aangemeld.
Wij hebben daar in de fractie uiteraard uitgebreid over gesproken en er zijn inderdaad een aantal vragen die dan gesteld gaan worden.
Goed, wie nog meer?
Mevrouw, ik had niet begrepen dat we de vragen van tevoren moesten indienen.
Dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik ook niet. Ik vraag
maar we hebben wel vragen.
Ik vraag of u aanwezig bent, of u vragen heeft. Ja. Juist. Meneer Van Leijen ook namens gemeentebelangen. De avond gaat gewoon door. Morgenavond hebt u dus de gelegenheid om vragen te stellen over de HVC. Dames en heren, dat was het. 9:50 bijna. Ik sluit de vergadering en ik wens je allemaal wel thuis.